Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen. En wordt mede mogelijk gemaakt door AG1, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Wie is de goat? Wat eet een goat eigenlijk? We hebben vorig jaar gezien dat de Noorse goat het bijzonder goed doet op isotone dorslesser en hydrogel. En dat zelfs als hij de helft van zijn maaginhoud eruit gooit, ongetraind voor de lange afstand, nog steeds duizelingwekkende resultaten behaalt. Maar is de Noorse goat wel beter dan die Duitse goat? En was die Duitse goat eigenlijk wel beter dan die twee Amerikaanse goats uit de vorige tijdperk? En dan is er nog die andere Duitse goat. Of mag je niet in het rijtje genomineerden als je alleen maar de wereldtitel in Kona hebt gewonnen en geen gouden medaille hebt? Trouwens, die Noorse goat heeft nooit op Kona gewonnen. Mag je dan wel in het rijtje? En veel belangrijker, deze zogenaamde legends van de sport hebben allemaal ook nog nooit Triathlon Weesp gewonnen. Mag het dan eigenlijk wel? Wie de goat is, is een vraag die voor meer hoofdpijn zorgt dan een Ironman doen in de brandende zon. In bijna elke sport is de discussie onbeantwoord. Is het nou Messi of Ronaldo? Is het Federer of Nadal? Is het Jordan of LeBron? Is het Wesley of de buurman? Wie de GOAT is, is lastig te beantwoorden. Maar dat Christian Blumenfeld een open sollicitatie gedaan heeft, mag duidelijk zijn. Ironman Frankfurt 2025, ook wel het Vikingfestijn onder de hete zon genoemd. Frankfurt draaide uit op een Scandinavisch onderrondje dat zelfs Odin goed zou keuren. Christian Blumenfeld, de Noorse stoomlocomotief, won de race alsof hij net even een boodschap ging doen. Hij fietste langs de bloemenvelden en rende langs de rivier de Main. Zijn landgenoten, Blumenfelds broeders in Lycra, Storns en Eden, maakten het Noorse feest compleet door ook in de top 5 te duiken. Ook wel de drie prikpoppen van Olaf Alexander Boe genoemd. De stand, Noorwegen 3, Denemarken 1. De Denen probeerden wel knap mee te fjorden, maar kwamen een beetje in het ijskoude water terecht. Christian Heugenhaug reed als een Zenvo ST1 sportwagen naar voren, kwam met een mega voorsprong van de fiets af, maar kreeg toen de rekening gepresenteerd in kronen. Maar toch finishte hij knap als tweede, ondanks een paar overenthousiaste coaches die ook nog eens zo dom waren om toe te geven dat ze bij hem hoorden. Het kostte hem een minuutje. Toch had hij een dijk van een race, maar tegen een Noorse stormvloed was zelfs zijn vikingschip niet opgewassen. Magnus Ditlev beleefde een loodzware crisis. Na een prima fietstocht en eerste deel van de run viel zijn looptempo uiteen als een IKEA-kast van de marktplaats. Hij had trouwens wel mazzel dat de jury de hand over het hart streek aan het begin van het lopen. Want spullen op de grond gooien, dat mag niet. Foei. Patrick had nog een lange weg te gaan toen het podium al compleet was. Voor onze Nederlander Niek Heldoorn zat er niet meer in dit keer. De hitte was meedogenloos en zelfs een nuchtere Hollander smelt als een waterijsje in de Frankfurtse zon. Het was zweten geblazen bij het NK Triathlon in Rotterdam, want de zon had besloten vol gas mee te doen. Gyal Panjer liet zien dat hij niet alleen snel is in het water, maar ook op het asfalt en liep iedereen zoek naar de winst. Hij had blijkbaar geen zin in een fotofinish. Datzelfde gold voor Babette Rosman, die bij de vrouwen nog een huzarenstukje op de fiets in huis had. Jesse Kuipers werd voor het tweede jaar op rij tweede. Misschien moet hij zijn startnummer veranderen, want met die tweede plek lijkt hij onderhand geabonneerd op zilver. Wie ook tweede werd, maar daardoor een plekje moest toegeven, was Eva Cornelissen. Wellicht dat het proeven van de langere afstanden iets van de snelheid uit de benen haalt. Victor Gounet werd derde en Aniek had ook genoeg in haar mars voor een podiumplek. Kortom, het NK Triathlon was heet, snel en spannend en de roeibaan lag erbij alsof hij even op vakantie wilde van al dat gespetter en geswoeg van de afgelopen dagen. En dan de race. Als je snel leest, denk je, hoezo is de kerstfeest triathlon in juni? Maar de kersenfeest triathlon in Gent is dat toch echt? Nog net iets onder Weesp, maar bijna net zo episch. Deze keer was Mitch de kers op de taart. Op slechts 6 seconden gevolgd door Olaf van den Berg en had Gent dus een serieus profveld bij elkaar. De grote verdette, Marcel Gierman, leek de man in blakende vorm, maar kon het toch niet bekronen tegen dit jonge spul. Ik had verwacht dat we heel ver terug moesten gaan naar een podium zonder Scheltinga's, maar in 2022 was dat ook al een feit.
Wederom een prachtig triathlonweekend. De eerste grote race van het Duitse tweeluik is achter de rug. En hopelijk worden we volgende week opnieuw verwend in rood en aan het Rea Cliff.
Ja, Stef, het was toch weer een weekend om van te genieten. Hè? Hoop gelachen, hoop triathlon gezien. Het was toch weer even een geweldig weekend. Hè?
Ja, zeker. Één wedstrijd in het bijzonder. Frankfurt was voor mij echt een... Echt een hoogtepuntje. Een hele leuke wedstrijd gezien op een superhoog niveau. En ik betwijfel of het WK hieraan gaat tippen nog.
Oh ja, dat twijfel je
aan. Dat twijfel ik aan, ja. Maar dat gaan we zien.
En wat vond je daar zo? Wat vond je nou echt zo geweldig aan die wedstrijd dan?
Nou, gewoon dat... maar daar komen we misschien straks even wat uitvoeriger op. Maar gewoon het niveau was gewoon hoog. Iedereen deed zijn ding om zichzelf zo goed mogelijk in de wedstrijd te positioneren. Hè. Dus Christian Heugenhaug ging er echt vandoor. Was ook zijn enige kans om op het podium te komen. Is om die snelle lopers op flinke achterstand te zetten. Dat kan natuurlijk ook falikant misgaan. Maar ja, hij liep volgens mij alsnog 2:42. Dus met een tijdstrafje. Dus ja, daar kan je niks van zeggen. Maar gewoon echt een toffe wedstrijd gezien. Ja.
Hey, het was ook weer een warm weekend. Hè? Enorm warme dagen. Ook in Nederland. Ook in Duitsland bij de wedstrijden was het enorm warm. Hoe ben jij die dagen doorgekomen? De afgelopen dagen?
Best wel goed eigenlijk.
Ja, was het goed? Nee, even zonder dollen. Vrijdag hebben we natuurlijk lekker samen gefietst. En met Christa een stuk gefietst. Ik denk 4 uurtjes.
Ja. Dus even wat ophalen.
En daarna was het even... En daarna gingen we naar Funky. Funky Festival in Weesp. Dat was wel, genieten, toch?
Dat was zeker genieten.
Het goed hydrateren is belangrijk natuurlijk.
Hydrateren en weten voor de running.
Nee, dat was leuk. Maar... afgelopen week, hoe gaat het met je blessure? Want je bent natuurlijk naar de sportarts geweest, hè, vorige week, afgelopen donderdag was dat volgens mij.
Klopt.
En toen heb je wat nieuws gekregen, vertel.
Ja, best wel vervelend nieuws eigenlijk, want ik was dus in januari gevallen. Toen had ik al het vermoeden dat ik mijn kuitbeen gebroken had. Toen ben ik bij de eerste hulp geweest, maar ben daar weggestuurd, omdat ik gewoon kon lopen. En ze hebben er maar even kort naar gekeken. Toen moest ik naar mijn huisarts. Die heeft er ook naar gekeken. Die vond het ook niet nodig voor verder onderzoek. Dus toen ben ik bij een fysiotherapeut beland. En daar hebben we dan... ik ben zelf ook fysiotherapeut. Maar ik kan natuurlijk niet alles bij mezelf doen. Nee. Maar je hebt er toch wel enige kennis van, zeg maar. Ja. Ik werk niet als fysiotherapeut. Maar... daar een tijdje mee aan de gang gegaan en het heeft eigenlijk weinig geholpen. En nu ben ik bij de sportarts geweest en die vermoedde dat ik wel een breuk had gehad. Dus die heeft alsnog een foto gemaakt en ik had inderdaad dus wel een breuk. Maar ook een letsel in mijn enkel wat helemaal niet goed is. Daarvoor moet ik nog voor terug voor de MRI. Ja. 11 juli. Maar dit seizoen is sowieso wel afgelopen, ja.
Je mag voorlopig in ieder geval niet lopen, want je wordt geopereerd als het goed is, hè?
Ja, nou, dat gaan
afhankelijk
ze afhankelijk van de MRI. Alleen waar ik gewoon heel erg van baal is dat ik in januari, en het is bijna 6 maanden, of het is 6 maanden geleden. En dan word je eigenlijk overal weggestuurd terwijl je zelf dat vermoeden al had. Ja. In mijn enkel zit een soort een bandje, een syndesmosis. Eigenlijk een bandje dat het kuitbeen en het scheenbeen en de enkel een beetje bij elkaar houdt, stabiliteit geeft. En het vermoeden is dat die ook door is. En dat is best wel een vervelende blessure.
Ja, het is echt. Het vervelende is met namelijk dat je al 6 maanden verder bent en uiteindelijk eigenlijk weer opnieuw kan beginnen.
Ja, ik voelde me ook niet echt serieus genomen, zeg maar, bij de eerste hulp. En bij de huisarts ook niet eigenlijk. Dus want die sportarts die gingen naar kijken en die zei na 3 minuten van volgens mij gaan we nu even meteen een foto maken. Want volgens mij heb je hier wel een breuk gehad als ik het letsel zo zie en voel. En op de plek waar de breuk zat zit nu ook een stuk bot. Dat kon je dus voelen. Dat is een stuk botgroei. En dat is waar mijn zenuw de hele tijd tegenaan komt. Met rennen. Waardoor ik dus last kreeg van tintelingen en dergelijke. Ja. Maar ik heb natuurlijk nog wel Brouwersdam gedaan. Ik heb die maand ervoor ook hard gelopen. Nou, dat had zeker niet gemogen. Maar ja, als specialisten tegen je zeggen van... Ja, er is niks heel ernstigs. Ga je toch dingen proberen. Maar goed... in ieder geval blij dat ze wel iets gevonden hebben waar we nu mee verder kunnen. Maar voor dit seizoen is het al te laat zijn.
Maar de grote vraag is, Weesp, is dat ook van de baan of ga je daar dat risico wel nemen? Want ja, dat is toch de wedstrijd van het jaar.
Nou ja, ik heb een beetje uitgerekend hoeveel minuten voorsprong ik op de fiets moet hebben om het wandelend tot het einde te kunnen brengen. Ja.
Maar je weet dat Joost Friedrichs ook meedoet, hè?
Ja, dus als ik hem op 48 minuten zet met fietsen, dan moet dat nog steeds goed komen. Dus dat heb ik nog niet uit mijn hoofd gezet. Maar, okay.
Nee. Nou ja, wel zonde inderdaad van dit seizoen. Maar goed, fijn dat er in ieder geval weet wat er aan de hand is. Of je wel een MRI-scan wordt gemaakt. Dan kan je in ieder geval weer verder.
Ja, ja, dan weet je wat er is. Alleen het letsel, het is ook niet zomaar dat dat zomaar opgelost wordt. Dus ik hoop in ieder geval dat ik naar volledig herstel ga.
Maar in ieder geval, het zwemmen en fietsen kan je gewoon oppakken. Dus wij hebben het eigenlijk 2 weken geleden over gehad. Hè? Je hebt nu een blessure.
Ja.
Jij wordt volgend jaar opgenomen in de Giro-selectie van de Jumbo-Visma. Ja.
Nee, ik fiets inderdaad veel nu. Maar als ik straks, mocht het zijn dat ik geopereerd moet worden, dan valt dat natuurlijk ook even weg. Ja. Dus, maar goed, dat to be continued.
Ja.
En jij?
Gaat lekker, hè?
Lekker duurloopje gedaan, zag ik.
Ja, gisteren duurloopje van 30 kilometer gedaan met wat 3 keer 20 minuten op Ironman Pace. Tenminste, dat hoop ik dat Ironman Pace is. Want de 4:25, 4:30.
Warm?
Was warm. Dat heb ik bewust gedaan. Want ik wilde eerst gaan fietsen, dan lopen. Ik denk, nou, ik ga eerst gewoon even lopen in die hitte.
En hoe heb je verzorgd qua drinken? Had je iemand bij je? Of,
ja, ja.
Oké. Okay,
dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar goed, in een wedstrijd heb je natuurlijk ook gewoon aid stations. Dus in die zin...
Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, omdat je 1 grote ronde had gelopen, dacht ik, je bent toch niet met...
Nee, na al die adviezen
van vorige week met 1 miljoentje weggegaan.
Nee, zeker niet. Dus dat ging goed. Goed water gedronken. En eigenlijk ging het me eigenlijk wel heel gemakkelijk af. Over die blokjes.
Ja,
over de derde
blokje. Goed uit. Goede dus tempo.
Dat is heel fijn.
Mooi steady.
Dus eigenlijk de trainingen gaan eigenlijk supergoed. Vandaag net terug van het zwemmen. Weer 3,5 kilometer open water gezwommen. Hè, waar we het vorige week denk ik over hadden. Het
inmiddels
in het
2 keer gedaan.
Inmiddels 2 keer gedaan op jouw aanraden. Nou, dat wist ik natuurlijk ook zelf wel. Maar je moet het toch wel toezetten. En de eerste keer, vorige week vrijdag, had ik toch weer na 400 meter zoiets van, oh shit, daar gaan we weer. Toch weer doorgezet en eigenlijk vanavond gewoon in 1 keer door kunnen zwemmen. Dus je ziet ook wel dat hoe vaker je dat doet, hoe vertrouwder je bent in het water en hoe gemakkelijker het gaat. Dus dat is wel heel erg prettig. En dat geeft vertrouwen natuurlijk voor over 2 weken Victoria.
Ja, je kon nu ook gewoon de hele zwem bij de buurman blijven.
Hij moest daar aanpoten, zeker. Ja. Dus was leuk, zeker. En het was natuurlijk, het is gewoon fantastisch weer natuurlijk. Dus dat water is ook wel een lekkere temperatuur.
Dat zeker. Wel. Hey, heb jij ook Frankfurt gekeken?
Ik heb Frankfurt zeker gekeken, want daarom was mijn sporten iets later dan gepland. Maar ik vond het zo spannend en zo leuk om te zien. Ik heb natuurlijk zelf 2 keer meegedaan daar zo. Het is gewoon, ik vind het gewoon echt een hele mooie wedstrijd, Frankfurt. En... ook het verloop van die wedstrijd is eigenlijk wel een beetje... Ik vond die Christian Heugenhoog, die reed echt als een malle weg. Ja. Ik denk echt, wat is hij aan het doen? Hij blaast zichzelf helemaal op.
Nou, dat doet hij natuurlijk wel vaker. Dat deed hij vroeger in Almere, toen hij een beetje opkwam, ook al een aantal keren. En het was vroeger echt gewoon een Uberbiker die nog een redelijk looponderdeel had. Maar kijk, als je 2:42 van zo'n fiets loopt... Dan kan je niet meer zeggen dat het geen goede loper is.
Nee, wat ik had verwacht dat hij zich helemaal op zou blazen. Maar het loopt
er op de app nog
uit.
Over. Ik denk van het kan 2 kanten op gaan.
Maar goed, als je dan een Noor hebt die 2:30 loopt. Ja, daar kan je natuurlijk niet tegenop als je dat soort mannen tegenover je hebt.
Nou ja, het was bijna gelukt, hè? Want hij heeft natuurlijk ook nog wat... En die jurymoment gaan we het zo nog even per ding over hebben. Maar hij heeft natuurlijk nog een tijdstrafje gehad. Dat er nog 1 minuut gekost. En hij had nog wat kettingproblemen in het laatste onderdeel van het fietsen. Anders had hij misschien nog 1,5 minuutje. Hij heeft uiteindelijk met 2:30 verloren. Maar je weet nooit hoe dat gegaan was. Maar het vette van die wedstrijd vond ik dat eigenlijk al die... atleten hun kaarten speelden die zij moesten spelen. En Christian Heugenhoog weet, als hij met die gasten van de fiets afkomt, dan kan hij nooit meer voor het podium strijden. Dus dit was zijn kans. En Ditlev, die ik er trouwens vrij mager uit vond zien, die is in het laatste stukje fietsen 1 minuutje weggereden. Maar die beschikt zelf ook over een zeer redelijk looponderdeel. Dus die gaat ook niet meer altijd all the way op de fiets. Maar dat vond ik gewoon vet. Die is toch even dat voorsprongetje gepakt op de Noren. Uiteindelijk kwam het dan toch weer bij elkaar. Ja. En ook met het lopen was het gewoon 1 grote battle.
Eigenlijk had ik het idee inderdaad. Dat je had Heugenhoog en daarachter waren ze eigenlijk allemaal slim aan het racen volgens mij. Ze zaten allemaal bij elkaar. En het zijn allemaal toppers die enorm hard kunnen lopen. Dus het was echt wel... je vroeg je af hoe dat zich zou ontwikkelen.
Ja, ook goed om te zien dat Gustav Iden weer echt terug is een beetje.
Hè, dat had ik ook
gehoopt. Qua zijn level racen en ook hoe die loopt en goed gepaced.
Liep volgens mij 2:38. Nou, dat is een mooie marathontijd zou ik zeggen. Maar er gebeurde wel hoop. Hè? Want als we daarop teruggaan, we hebben een penalty van de Heugenhoog. Dat was volgens mij omdat zijn coach meeliep.
Ja, dus aan het begin toen hij uit de wissel kwam, rende die uit de wissel. Hij fietste 3,52 mensen, 3,52. Ja,
nou is het fietsparcours wel een stuk korter daar. Dat is 174,75 kilometer.
Oh, is dat zo? Dat had ik niet gezien.
Dat scheelt wel.
Heb je de recente Strava-files gezien?
Zeker.
Oké. Nou, dan nog steeds heel hard
natuurlijk. Hoor,
maar gewoon 8 minuten sneller dan die groep erachter. Dat vooral. Ja. En die coaches waren het. Ja, dol enthousiast dat hij zo'n voorsprong had. En die probeerde hem dat door te geven. En die rende een stukje met hem mee. En ja, dat staat in de regels. Je mag geen coaching hebben op parcours. Coaches mogen niet meerennen. Maar het was mijn optiek
ik vond het wel heel ver gaan. Want ten eerste had hij daar geen voordeel van.
Nee, hij had geen voordeel van. Heeft.
En die man die loopt echt ik denk maximaal 3 seconden mee. Ja. Langer dan dat niet.
Ja, ze weten dat het niet mag. Hè? En waarom mag het
maar
niet?
Maar hij liep ook niet naast hem van het tempo te bepalen. Nee. Hij liep gewoon met zijn gezicht naar hem toe. Van een soort kruispas, zeg maar, liep hij naast hem.
Hij wilde gewoon wat doorgeven. En dat mag, hè. Je mag als coach wat doorgeven van de zijkant als je stilstaat. Waarom ze dit niet willen is, kijk, hij was daar nu alleen. Maar in de tweede of de derde ronde, als coaches dan gaan meerennen, dan is er gewoon gevaar voor andere atleten. En dat snap ik wel. En dat mag je ook echt wel bestraffen. Maar soms moet je ook gewoon, ook als scheidsrechter, een beetje naar het moment kijken.
Ja, en de vraag is van, hoe weten zij nou? Ik stel nou dat het gebeurt en hij is helemaal zijn coach niet.
Ja, dat vind ik dus ook. Maar ze hebben het gevraagd aan die gasten. Ze hebben het gevraagd aan die gasten en die zeiden gewoon dat ze zijn coach waren. Dus ja, dat was ook niet erg slim. Ja, ik weet niet. Als je erover gaat liegen, dan
is ook niet handig.
Is ook niet helemaal handig. Maar goed, het was niet heel erg slim. Want kijk, inderdaad, want anders kan je gewoon bij je concurrent de hele tijd iemand mee laten rennen. Dan krijg je de ene penalty naar de andere. Nee, maar je moet gewoon een beetje kijken naar de geest in de wedstrijd. Van het moment bedoel ik. En er was gewoon niet zo heel veel aan de hand. En even later, Ditlev ook. Die komt een aid station binnen. Nou, die pakt een bekertje. Die mist een bekertje. Die pakt weer een bekertje. Die gooit hij over zichzelf heen. En hij gooit het bekertje op de grond. En hij was, er was een bord van end van de littering zone. Dus tot daar mag je dan bekertjes op de grond gooien en papiertjes. Ja, en dat bekertje was 1 meter naar die litterzone op de grond gevallen. En toen komt er een scheidsrechter naast hem fietsen. En die zegt van, jij krijgt de rode kaart, gedisqualificeerd. Ja, dan denk ik echt, kom op zeg. Ik bedoel, kijk, als iemand op de fiets en je weet niet veel, je gooit gewoon je bidon in de berm of een jelletje in de berm of dat soort dingen. Dat
kan
ik
me voorstellen.
Dat kan ik me voorstellen, dat moet je gewoon niet doen. En ook niet op andere plekken op het loopparcours. Maar aan het einde van de avond ligt die hele straat daar in de buurt van die aid station bezaaid met bekertjes en sponsen. Ja, dan ga je toch niet de wedstrijd verpesten.
Nee, maar het is een Europees kampioenschap. Het is een van de grootste wedstrijden van de wereld. Ja, en dat soort lullige dingen ga je toch niet mensen gaan disqualificeren. Dat gaat wel heel ver.
Nee, en wat ik dus weer gek vind, want Patrick Lange had ook nog een penalty gehad. Want die had zijn swimskin niet in de changing tent uitgetrokken.
Waar heeft hij die dan wel uitgetrokken?
Ik denk dat hij gewoon bij zijn fiets, dat gebeurt wel vaker als ze in swimskin zwemmen. Met een wetsuit heb je vaak wel door dat je een wetsuit aan hebt. Maar met swimskins vergeten ze dat wel eens. Jan Frodeno een tijdje geleden ook in een T100.
Ja, dat klopt. Ja. Toen
en dan komt hij bij zijn fiets en dan denkt hij, ja shit, ik heb die swimskin nog. En dan gooien ze hem gewoon daar neer. Ja. Ik weet niet of dat zo gegaan is bij Patrick Lange, maar dat vermoed ik wel. En die had dus nog een minuut tijdstraf in de tweede wissel. Maar goed, dat is wel echt een regel. Maar ik bedoel, die andere twee, ja, dan geef je dus, Christian Heugenhaug heeft een minuut stilgestaan. En Magnus Ditlev wilde je eigenlijk disqualificeren. Dat heb je niet gedaan, maar hij heeft ook geen minuut penalty gehad. Nee. Wat dan ook weer gek is, want dan wordt er heel erg met twee maten gemeten. En ik vraag me ook af waarom die dan is teruggetrokken. Waar ik het voor de rest helemaal mee eens ben. Want ik vond dat je hem in de eerste plaats nooit een rode kaart had moeten geven. Maar
nou, ik heb net in de podcast van Triathlon Hour geluisterd. Ja. Ik weet niet of jij die al geluisterd hebt.
Nee.
Maar er was de coach van Ditlev was daar aan het woord. En die coach die had die jury ook uitgezworen voor idioot en zo. Dus dat was allemaal niet gezellig. Maar dat was één chaos. Dat was, hij was gediscussieerd. Toen was die coach naar de jury gegaan. Helemaal uitgelegd, weet ik veel wat. En uiteindelijk hebben ze dus besloten om dat terug te draaien.
Ook die Ditlev, you can disqualify me.
Maar ik vind het wel knap dat hij doorgelopen is. Maar het gaat toch in je hoofd spelen.
Tuurlijk, mentaal, dat zag je ook. Hij heeft niet heel lang daarna ging.
Was het klaar?
En hij zag er echt goed uit. Hij liep hard en Natuurlijk zit dat in je hoofd. En kijk, je moet nog zo'n lang stuk. En dan je loopt de hele tijd met in je hoofd. Ik weet niet of dit wel gaat tellen straks, weet je wel.
Precies, ja.
En dus het verpest echt de wedstrijd. En kijk, zonde, ja. Nogmaals, als je dingen echt weggooit waar het niet kan. Prima, disqualificatie. Maar 1 meter na zo'n bordje. Ja, dat is gewoon. Hij miste een bekertje. Hij moet het wel aanpakken. Ja, er is toch niks aan de hand, jongens.
Nee.
Kom op nou.
Nee, het was wel weer fantastisch. We hadden 1 Nederlander aan de start. Natuurlijk Nick Heldoorn. Die had eigenlijk vanaf het begin al een lastige race, hè?
Ja, hij zat er al niet des niks bij qua zwemmen.
Nee. Het was natuurlijk een non-wetsuit race. Voor zowel pro's als agegroepers.
Dat maakt voor Nick vaak niet
uit.
Nee,
dat lijkt me ook niet. Maar...
Die hoort daar gewoon veel verder van voren te zitten. En, ik heb hem een berichtje gestuurd, maar geen reactie nog. Maar ja, hij zal er natuurlijk ook wel van balen. Ja, en terecht, dat mag. Dat kan gewoon
dat
een keer gebeuren.
Natuurlijk.
Het is voor hem natuurlijk extra zuur omdat hij in Zuid-Afrika natuurlijk ziek was geworden. Dus daar eigenlijk ook al niet had kunnen laten zien waar hij voor getraind had. Dus dat zijn de moeilijke dingen van de sport.
En weer een atleet die wellicht op het lijstje komt voor Almere.
Ja, er zijn nog wel 3 kansen voor Nice. Volgens mij Lake Placid. Kopenhagen voor de mannen en Kalmar voor de vrouwen. En dan mis ik er 1. Dat is Leeds. Leeds in Engeland volgens mij nog.
Ja. Ik verwacht niet dat hij daar nog gaat starten, eerlijk gezegd.
Ik verwacht het ook niet, maar het zou kunnen.
Dus ja, goed. Die lijst voor Almere wordt dan wel steeds groter.
Ja, maar
als hij dat zou willen.
Dan komen er dus ook teleurstellingen.
Ja, maar goed, dat is nou eenmaal. Dat is ook wel weer mooi, toch? Ik bedoel, dat is nou eenmaal selectie bepalen.
Ja.
En dat is voor Rick de laatste keer dit jaar. Dus het zou mooi zijn als we daar een hele sterke selectie hebben natuurlijk in september. Naast Frankfurt in ieder geval nog de agegroepers. Je hebt nog de uitslag van de agegroepers waarschijnlijk bij je.
Van degene die het podium hadden gehaald in Frankfurt. En dat waren er helaas niet superveel, maar wel 3. We hadden Rutger op den Dries, was 3e heren 35. Eentje die je eigenlijk altijd kon opschrijven is Peter Johan Dillo. Ja. Nummer 1 bij de heren 55. En Katja Duurland, 2e dames 50.
Ja.
Goed gedaan.
Al was voor Peter Dillo niet zijn beste wedstrijd. Want die zat het wel echt... die finish meestal wel onder de 9 uur. Maar alsnog toch wel eerste geworden. Dus wel gewoon knap.
Oké, we gaan kijken als jij 55 bent. Hoe dat.
Nee, ik bedoel het te zeggen.
Klopt. Ik weet het zeg. Maar ja, gewoon goed. Ja, in zijn age group, dan ben je niet blij als hij aan de start staat.
Nee, zeker niet. Dat is echt een topatleet.
Hij zit er altijd goed bij.
Naast Frankfurt hadden we natuurlijk ook de Ironman Nice.
Ja.
Heb ik wat minder gevolgd eerlijk gezegd. Was ook natuurlijk geen livestream. We hadden een halve afstand. En we hadden een full Ironman pro voor de vrouwen. En voor de halve was dat voor de mannen, denk ik.
Een halve pro 70.3 voor zowel mannen als vrouwen.
Oh, ja. Marten van Riel won daar de halve.
Ja.
Zijn 5e overwinning op rij op een halve. Dat is toch wel vrij uniek.
Oké. Maar dan reken je T100 even niet mee als halve. Want...
Nee, precies. Een halve Ironman.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus dat is wel knap. Bij de vrouwen weet ik even niet wie daar won. Heb je dat bij je?
Ja, even het lijstje erbij pakken. Dat was Jessica Leerman natuurlijk. Ja.
Oh ja.
En de tweede was Sandra Huon. En derde was Anne-Sophie Pierre, een Franse. Wat kan je ervan zeggen? Ik zit weer naar die looptijden bij de mannen te kijken. Dat is
indrukwekkend.
Dat is wel echt hard ook hoor.
Wat liep Marta van Riel bijvoorbeeld?
Marta van Riel liep 1.12, maar de nummer 3 liep 1.8. Dat is Jens Nielsen, een Deen. Ik weet niet waar al die Denen vandaan komen, maar het lijkt wel alsof ze elk weekend een blik Denen opentrekken.
Dat is niet normaal.
Nog een Noor, Breifold natuurlijk. Een Noor kan natuurlijk ook. John Breifold, die liep ook 1.09. En het was ook echt heel warm daar. Nou weet ik wel dat er daar vroeg gestart is. Zeg maar, ik werd volgens mij die ochtend om 7 uur wakker en zaten ze al lang op de fiets.
Dus, oh ja?
Tenminste. Ja, ze zaten net op de fiets. En ze waren al vroeg begonnen aan het lopen. Dus het heeft natuurlijk ook omdat je dus een halve en een hele hebt op hetzelfde parcours. Willen ze natuurlijk niet dat bij elkaar in de weg komt. En de halve doet een deel van het parcours van de hele. Niet het hele fietsparcours natuurlijk. Mm-hmm. Dus de hele heb ik wel gevolgd op de trekker, omdat er natuurlijk een aantal mensen meededen die ik ken. Maar dat was een zware wedstrijd.
Ja, en het fietsparcours is natuurlijk een stuk minder. Zo'n 164, 165 kilometer of zo.
Ja, maar wel een heel zwaar parcours.
Ja, dat weet ik. Maar waarom doen ze dat? Omdat het zo zwaar is?
Het is al vaker korter geweest.
Is dat met de WK ook? Dat weet ik eigenlijk niet. Of ze daar niet gewoon 180 rijden of is dat dan hetzelfde parcours? Nou goed, in ieder geval over een aantal maanden hebben we daar natuurlijk het WK voor de mannen. Met eigenlijk tot op heden geen Nederlandse mannen aan de start. Dat is wel jammer.
Nee, en ik denk nu wel dat ze er ook niet meer bij gaan komen, inderdaad. Wat jij vorige week al zei.
Nee.
Dus het fietsparcours is inderdaad wat kort. Ja, dat is echt een zware. Het is ook gewoon, je hebt heuvels, die warmte en heuvels zijn gewoon bergen natuurlijk.
Ik zag een aantal mensen die ik volg op Instagram en zo, die zeiden wel van dat het de zwaarste race is die ze ooit gedaan hebben. Nou zeg je dat heel vaak als je net klaar bent met een race. Ja. Dat zeg ik ook als ik Kastelee heb gedaan.
Nee, maar het is ook gewoon een lastige afdaling, hè, waar je gewoon, je kan bijna niet op je stuur, heel veel bochten, putten in de weg, drempels, dorpjes, dat soort dingen. Kijk. Lanzarote heeft ook die hoogtemeters. Daar waait het hard. Is ook lastig. Maar die afdalingen, daar kan je gewoon volle pijp naar beneden. Nee. Dus dat is even anders. Maar het is wel. Ik denk wel dat als je zeker niet per se met een snelle tijd of zo bezig bent, dat Frankfurt wel echt een hele toffe wedstrijd is om te doen. Nice natuurlijk, ja.
Had je daar nog uitslagen van?
Ja, we hadden één podiumplek voor. Even kijken, waar heb ik hem staan? Nou, ik weet het wel uit mijn hoofd, Twan. Maar volgens mij heette die De Groot van zijn achternaam.
Ja, volgens mij heb ik dat voorbij zien komen inderdaad.
Ja, Twan Groot. Derde heren 50.
Was heel de enige goed. Die daar...
enige Nederlander die ik op het podium heb kunnen vinden. Ook bij de 70.3 niemand. Dus.
Okay. Nou ja, een mooie race daar. Een zware race inderdaad. En hadden we ook nog wat... natuurlijk een belangrijke wedstrijd in Nederland. Het NK Olympische afstand.
In Rotterdam.
In Rotterdam.
Ja.
Zaterdag ben ik daar zelf geweest.
Hoe was dat met de kids?
Ja,
het
was leuk. Mijn kinderen deden mee met de kindertriathlon. Een mooi stuk voor Rotterdam. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf nog nooit geweest ben. Dat is natuurlijk een beetje een buitengebied van Rotterdam. Maar echt wel een mooie plek eigenlijk voor een triathlon. Het is vrij afgelegen plek, dus mensen hebben er weinig last van.
Ja, voor een steenwedstrijd is het prima. Hè, omdat het is zeg maar om de Prins Willem-Alexander roeibaan heen. Ja. Dus het is redelijk, het is heel makkelijk af te sluiten voor mensen, maar niet voor ganzen.
Oh, is dat zo?
Ja, er zijn daar heel vaak ganzen op het parcours. En ook ganzen hebben ook uitwerpselen. En die liggen ook overal op het parcours. Dus dat is iets wat lastig is. Maar verder, voor een steerwedstrijd is het wel fijn dat je een locatie zo goed kan afsluiten. Het verbaasde me trouwens dat er geen problemen waren met het zwemmen. Want volgens mij is dat in het verleden wel vaker gebeurd. En het is natuurlijk heel warm geweest. Dus ik had eigenlijk wel verwacht dat dat de algen ook nog een rol zouden kunnen spelen. Maar daar heb ik niks over gehoord of gelezen.
Nee, ik vond het leuk om te zien. Er was natuurlijk op zaterdag wat andere afstanden. En uiteraard zondag was natuurlijk het NK.
Ja.
Bij zowel de mannen als de vrouwen. Met een mooi startveld, denk ik. Wie won er bij de mannen?
Gjald Panjer, zoals je in de intro had kunnen horen. Jesse Kuipers was ook weer tweede en Victor Gounet was derde.
Was het een spannende race? Ik heb in die zin niet heel erg gevolgd.
Die drie die ik opnoemde, die kwamen als eerste uit het water of vooraan uit het water. Dat was een groepje geworden. En daarachter zat nog een groepje op een minuut. Maar die verloor eigenlijk meer tijd. Dat is een groepje met onder andere Jorik van Echtdom, Hugo-Jan Bosser, Niels van Lanen, Valentin van Wers. En uiteindelijk was Gjald gewoon de beste loper van die drie. Van die drie koplopers. Ja. Dus het was... Het zag er al vrij snel naar uit dat de winnaar wel uit die drie zouden komen. Maar natuurlijk zitten er wel hele snelle lopers nog in het groepje erachter. Dus je weet het nooit. En zeker met dat warme weer weet je het helemaal nooit. En dan kunnen altijd mensen wegvallen. Maar Mitch Kolkman en Ian Pennekamp en zo, die stonden niet aan het start.
Nee, klopt. Die deden niet meer. Nou ja, het ging in ieder geval door met het warme weer. Dat
gelukkig,
is, dat is ook mooi. En bij de vrouwen?
Babette Rosman.
Vorig jaar natuurlijk het NK op de sprint gewonnen. En nu de Olympische afstand.
Ja, en Eva Cornelissen dus tweede en Aniek Mars derde. En Babette was uit het kopgroepje weggefietst. Waarmee ze nog een 40 seconden, 50 seconden voorsprong kon pakken. En ja, dat heeft ze met lopen vast kunnen houden.
Netjes.
Dus, en uit een grote groep is ze echt weggefietst. Dus dat is wel knap.
Mooie race daar. En mooie Nederlandse kampioenen, denk ik, weer. Verder nog wedstrijden in Nederland. Had jij daar nog wat overzichten van?
Ja, ik heb even een rijtje uitslagen. Ga ik er even bij pakken. Dan gaan we even verder met Rotterdam.
Ja.
Dan hebben we...
Want in Rotterdam hadden we natuurlijk ook daar de Olympische afstand. Maar dan de reguliere wedstrijd, zeg maar. De non-steden wedstrijd.
De reguliere wedstrijd, maar er waren ook nog divisiewedstrijden. En ik pak ze er even bij. Daar heb ik ze. Beginnen we even met de zaterdag. Daar had je de eerste divisie Zuidwedstrijden bij de mannen. Gewonnen door Brian van Rutte. Tweede was Kjeld Noppen. En derde was Pascal Franke. En bij de dames in de eerste divisie Zuid won Dieske Kruiselbrink voor Anne Seiderveld en Ilona Benneker.
Die won ook wel fors, hè? Dieske.
Ja. Ja. Na 10 minuten, dat vind ik aardig voor jou. Zeker. Maar goed, zij is natuurlijk ook een profatleet en doet in de eerste divisie mee. Dus daar mag je ook wel, wel iets van verwachten. Er was er nog een derde divisie Noord. Die werd door Leendert van Achteren gewonnen. En er waren er ook nog paratriathlons. En...
Ja.
Ja.
Er was NK paratriathlon. Maar een aantal er waren verschillende... Hoe zeg je dat? Ja. Er zijn natuurlijk verschillende divisies.
Er waren heel veel verschillende klasses met heel veel één deelnemer, zeg maar.
Precies, daar deden we heel vaak één deelnemer. Wel, mijn dochters hebben daar met... die vonden het heel indrukwekkend om te zien.
Ja, ik vind het gewoon super tof dat er ruimte voor wordt gemaakt.
En die mochten ook zelfs van een Nederlandse atleet in zo'n... hoe zeg je dat?
De rolstoel.
In rolstoel zit.
Ja, een wieler, rolstoel. Ja,
dus die vonden het wel heel indrukwekkend hoe dat allemaal ging met de wissel en dergelijke.
Je hebt met Jetse Plat wel eens in de podcast gehad. We kennen natuurlijk Bas Parinoussen uit Weesp. Het is best wel gedoe, hè, met al die
spullen. Ik vind het echt heel knap.
Ik vind het heel knap. Ik vind het ook tof dat die mensen gewoon lekker voor die sport gaan.
Absoluut, ja.
Dus ook heel goed. Dan hebben we nog op de zondag na het NK hebben we net besproken. Dan was er ook nog een standaardwedstrijd. Die werd gewonnen door Bart Spaans. En een sprint door Martin Nieuwstraten. Dan gaan we even naar wat andere wedstrijden toe. Dan hebben we nog van de triathlon Het Groene Woud. Die werd gewonnen door Nout Langehuizen op de kwartafstand. De tweede was Emiel Manny en derde was Raoni Schrijvers, die we veel terugzien de afgelopen weken. En bij de dames was dat Hanneke van Breugel. Tweede was Margriet de Beus en derde Rianne Gommans. En er was er ook nog een achtste wedstrijd. Die werd gewonnen door Koen Manier bij de mannen en Ilona van Ginneken bij de vrouwen. Dan hebben we de Bossnijder Triathlon in Friesland. Volgens mij is dat Stiens, als ik me niet vergis. Huh? Die werd gewonnen door David van Oosten voor Dian Hendricks en Erwin de Vries. Bij de dames was het Ichanda Sloot voor Susanne Brummel en Tessa Bergsma. Dat was Stiens de kwart. En er was er ook nog een sprint en die werd gewonnen door Jiri Heppener. En bij de dames door Rosalie Torensma. Dan Gent natuurlijk.
Het soort Weesp van Arnhem.
Ja, zij vinden dat het meer is, hoor. Maar ik heb ze nog nooit gezien hier. Dus ik ben ook nooit in Gent geweest, eerlijk gezegd.
Leuk. Zullen we volgend jaar dat doen?
Ja.
Dan vragen we, gaan wij daarin? Dan moet Marcel met een groepje.
Denk je dat Marcel dat aan kan?
Denk het niet, maar het zou wel gezellig zijn, toch?
Denk je dat Marcel wel eens gewonnen heeft in Gent?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Oké, hij was in ieder geval voor Mitch Wismans deze keer. Die knap Olaf van den Berg afvouwt. En dan weet je dat je altijd achterop moet kijken.
Dat was een sprintfinish, hè?
Ja, want Olaf, de sprint was uiteindelijk 6 seconden verschil.
Ja, maar Olaf
kwam gewoon wel heel dichtbij.
We haalden hem in de laatste bocht in, maar toen...
Dat heb ik gemist.
Ja, zeker. En toen Mitch, die wist de sprint te winnen van Olaf.
Oké, nou, dat is heel knap. En hopelijk heeft Mitch even zijn kater van Klaagvoet daarmee weggespoeld.
Ja, nu jij nog.
We vergeten bijna de nummer 3 te noemen, dat was Mark Slotboom. En dan hadden we natuurlijk ook nog bij de vrouwen in Gent, die werd gewonnen door Roos van der Ploeg. Tweede was Diebertje Poort. En derde was Ines Beijer.
Kijk.
Dan hebben we hier de triathlon Insumnia of Insumma Triathlon in Wijchen.
Wijchen?
Is dat Wijchen? Oké. Ik ben niet helemaal overal bekend. De kwartriathlon werd gewonnen door Robin Meijma voor Tom Hopman. En derde was John Nooy. En bij de dames was dat Carlijn Wietses, Bernadette Lohman en Astrid Lensink. En ook daar was een derde divisie Zuidwedstrijd. Die werd gewonnen door Niels van Herwijnen. En er was ook nog een achtste triathlon. En die werd gewonnen door Stan Maasen. En bij de dames door Marloes Rensing. En dan hebben we ook nog een 1/3 triathlon in Utrecht.
Ja, ja.
Toffe afstand vind ik dat altijd.
Absoluut.
Die werd gewonnen door Stan Bertram voor Bert Vlier. En Jean-Paul Vergouwen. En bij de dames was het Carla van Rooyen voor Ellemieke van Ommen en Esme de Haan.
Leuk om Bert Vlier nog wel eens bij de wedstrijd te zien. Die doet ook mee in Epe trouwens.
Oké.
Okay. Dat was leuk.
Want Epe is op welke dag?
24 augustus.
Is dat zondag?
Dat is op zondag.
Ja, okay. Ja, dat moet wel. Bert race vroeger nooit op zondag. En nu race hij nooit op zaterdag voor het geloof. Dus vandaar dat ik het vroeg.
En nu niet meer op zaterdag?
Ja, hij heeft het ooit een keertje omgegooid. Omdat je anders heel veel wedstrijden niet kunt doen.
Oh, nu is zijn rustdag zeg maar op zaterdag.
Ja, precies. Oh, ja.
Oké. Een aantal weken geleden hadden wij was er een rapport van NOC-NSF dat de triathlonsport enorm groeit.
Ja.
En nog harder dan padel volgens mij. Dus dat zegt wel wat, want voor mij is dat echt een sport die heel veel mensen doen tegenwoordig. Maar goed, dat betekent dus ook dat er heel veel mensen aan de start staan, ook afgelopen weekend, die hun eerste triathlon doen. En wij dachten dat het leuk zou zijn om daar eens een keer dieper op in te gaan, als onderwerp te nemen zeg maar, voor deze podcast. Hoe ga je om met je eerste triathlon? Waar moet je aan denken? Welke fouten moet je niet maken? Etcetera, etcetera.
Ja. Wanneer was jouw eerste triathlon? Was hier in Weesp?
Nee, mijn eerste triathlon was volgens mij in Almere.
Oh, in Almere. Welke
De Duintriathlon. Dat was volgens mij mijn eerste triathlon. Mijn eerste triathlon die ik zag was inderdaad in Weesp. En de eerste hele triathlon, dat was in Almere ook. Dat was Challenge Almere. En volgens mij was de halve ook in Almere. Ja. Dat jaar ervoor, de eerste.
Je hebt wel net Almere. Dat is natuurlijk dichtbij. Ja. Nee, maar waar we vooral vandaag eens willen kijken van, joh, wat komt er nou eigenlijk bij kijken voor zo'n eerste wedstrijd? Welke spullen moet je echt hebben? Je hoeft ze niet te kopen, maar sommige kun je ook lenen of huren. En wat zijn nou dingen die je echt moet doen? Wat zijn dingen die je kan doen? Hè, wat betrekking tot het wisselen heeft of iets dergelijks. We beginnen gewoon met een achtste kwart regionaal. Ja. En daarna trekken we hem door naar Ironman Challenge. Omdat je dan natuurlijk met wisseltasjes en dergelijke zit.
Ja.
Hoe was dat voor jou de eerste keer dat je een triathlon deed? Wist je alles wat je moest doen? Of vond je het wel heel spannend qua ook hoe je je spullen klaar moest leggen?
Dat vond ik wel spannend. Omdat het inderdaad, je hebt geen ervaring. Dus je weet niet hoe... Natuurlijk, ik heb me suf gezocht op YouTube en weet ik veel wat. Allemaal filmpjes. Sterker nog, ik ben ook een paar keer naar buiten gegaan om gewoon die wissels eens een keer te oefenen. En alles klaar te leggen. En hoe doe ik dat nou in die wissels? Dus dat is gelijk een goede tip om dat van tevoren goed te oefenen. Maar dat vond ik wel spannend inderdaad. En waar ik altijd mee zit, heb ik nou alles bij me? Want je moet zoveel meenemen met zo'n wedstrijd dat je het op een gegeven moment ook niet meer ziet. Ik ben overigens nog nooit wat vergeten, maar ik moet altijd wel even 10 keer nachecken of ik alles... Of toch alles bij me heb.
Ja, doe je dat uit je hoofd of heb je ook gewoon een checklist?
Ik doe dat wel uit mijn hoofd. Ik heb geen checklist. Maar ik denk altijd per onderdeel. Dus oké, zwemmen, wat heb ik nodig met zwemmen? Dit en dit en dit.
Ja.
Dan leg ik dat klaar. Zo ga ik het een beetje af. En als het goed is, heb ik dan alles bij me. Maar het komt wel eens voor dat ik denk, oh shit, dit ben ik nog vergeten om te pakken. Maar het is een hoop wat je mee moet nemen natuurlijk. Hè?
Ja, ik heb heel vaak dat ik alles dan klaarleg de dag van tevoren. En dan ben ik daarna binnen en dan denk ik, shit, ik moet morgen dat heb ik echt nog nodig. Dat moet ik niet vergeten.
Ik heb wel eens met jou een Ironman gedaan. Dat was Ironman Kalmar. En volgens mij had jij 3 dagen van tevoren al je bidons gevuld. Zo erg was het bij jou. Jij bent echt wel heel erg...
Niet 3 dagen.
Nee, we zijn heel lang van tevoren. Jij was zo met die
wedstrijd. Ik doe dat wel een dag van tevoren, ja.
En schoenen. Je had 6 paar schoenen bij, dus je kon nog kiezen welke schoenen je natuurlijk nodig had. Maar jij bent echt wel heel erg...
Dat zou ik niet per se iedereen aanraden, nee. Maar dat...
Nee, maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden.
Ja, wel, maar dat is wel
kies je
iets
spullen,
wat...
niet de dag van tevoren, maar doe dat...
Ruimer van tevoren. Ruimer. Ja, dat vind ik wel lekker als een wedstrijd ver weg is. Dan moet je gewoon die spullen, die keuzes ook niet meenemen. Maar je wil natuurlijk wel extra opties hebben voor als er nog wat gebeurt. Wat heb je nou precies allemaal nodig? Laten we daar eens beginnen. Nou, je hebt een fiets nodig, dat lijkt me duidelijk. Dat kan als je voor je eerste regionale wedstrijd meedoet, kan dat gewoon een
racefiets zijn.
Een racefiets, maar het kan ook een sportieve, mountainbike-achtige fiets zijn. Als je gewoon puur
recreatief
gewoon voor de eerste keer een triathlon wil ervaren. Die fiets hoef je niet op slot te zetten in de wisselzone. Ik zeg dit omdat wij een keertje hebben meegemaakt dat iemand dat wel heeft gedaan. En toen na het zwemmen de sleutel niet kon vinden. Dus in de wisselzone wordt de fiets bewaakt bij elke wedstrijd. Dus
die wedstrijd in Rotterdam-Zuid of zo.
Nee, dat was volgens mij was dat in Nederhorst gewoon zelfs. Ja.
Okay.
Ja. Dus een fiets heb je nodig. Je hebt eventueel bidons nodig. Ik werk even mijn checklist af. Dus vandaar in deze volgorde. Bidons heb je nodig. Tenminste, het hoeft niet per se voor een hele korte wedstrijd. Maar ik zou toch altijd wat drinken meenemen. Je hebt een helm nodig. En een goed functionerende helm.
Ja.
Hij moet goed dicht kunnen. En hij moet goed aansluiten bij je kin. Daar wordt ook op gecheckt.
Voordat je inderdaad de wisselingszin gaat, checken ze dat altijd. Hè? Je remt je fiets goed. En checken ze je helm altijd.
Ja, ja. En eventueel neem altijd een pomp mee om mijn wielen nog op te pompen. Dat vind ik bij dat is vooral bij wedstrijden waar je de fiets een dag van tevoren wegzet. Zoals we straks komen bij de halve en hele triathlons. Fietsgereedschap neem ik altijd mee. Dat is echt een multi-tooltje hoor. Dat ik last minute nog even iets zou kunnen doen als ik zie dat er iets niet goed zit. Een chip plus een band. Nou ja, tegenwoordig krijg je die altijd in de envelop. Maar dat is dus je timing chip. Die zit aan een enkelbandje vast. Vaak mag je het enkelbandje houden. Vroeger hadden we allemaal gewoon een eigen chip die je gewoon meenam naar de wedstrijden. Dus dat was nog een extra ding om over na te denken. Een startnummerband. Het handigste is een elastische band waar je je startnummer aan kan bevestigen. Want hij moet bij het fietsen op de rug zitten. En bij het lopen aan de voorkant. Dus met een startnummerband kun je hem heel makkelijk gewoon omdraaien. En dan zit hij op de juiste plek. Ik neem ook altijd elastiekjes mee. Dat doe ik dus om de schoenen op de fiets van tevoren te bevestigen. Zodat ik makkelijker met mijn fiets door de wisselzone kan rennen. Op de fiets kan springen. En dan doe ik al fietsend mijn schoenen aan. En dan breken die elastiekjes vanzelf af. En dan kun je gaan fietsen.
Dit is overigens wel voor de wat ervarende atleet.
Klopt.
Natuurlijk.
Dit hoef je niet te doen. En het is niet heel moeilijk. Maar je hoeft het niet te doen. Als je het gaat doen, ga het niet in de wedstrijd proberen precies. Voor de eerste keer. Dan moet je echt even oefenen. Het is wel handig dat als je dat doet, dat je dan wel fietsschoenen hebt die ook een beetje triathlon specifiek zijn. Want die hebben een lus aan de achterkant waar je dat elastiekje dan ook kan vastmaken. Anders kun je natuurlijk nog wel een creatieve oplossing bedenken. Speldjes neem ik altijd mee en die zijn weer voor het startnummer te bevestigen aan die elastische band. Startnummer aan de elastische band. Je kijkt me heel gek aan.
Ja, ik doe dat altijd met gaatjes.
Oh, dat kan ook met gaatjes. Ja.
Dat is wat makkelijker, maar...
Zonnebrand neem ik altijd mee. En een zonnebrand is nou echt weer zoiets, dat vergeet je heel vaak, omdat je op al die andere spullen moet letten. Maar als jij echt een warme wedstrijd doet in de zon en je hebt je niet ingesmeerd, is dat toch niet zo handig. Talkpoeder neem ik altijd mee voor de korte wedstrijden, omdat ik dan zonder...
Voor de billetjes.
Nee. omdat ik dan zonder sokken in mijn schoenen ga. Mm-hmm. En talkpoeder houdt dan, dat doe ik dan in mijn schoenen. En dat zorgt ervoor dat ik minder last krijg van natte voeten en dus blaren. Een NTB-pasje of tegenwoordig zit dat gewoon op je telefoon, je licentie. Mm-hmm. Die moet je kunnen laten zien bij de, check-in als je geen daglicentie hebt. Een trisuit, dat is dus je racepak. Hè. Dat hoeft niet per se. Je kunt echt wel voor de eerste keer kan je ook gewoon in een zwembroek en een fietsbroek aantrekken en een loopbroek aantrekken. Maar het maakt het leven wel heel erg makkelijk om gewoon een trisuit te kopen. En dat is dus eigenlijk een pak waar een klein zeempje in zit, wat net genoeg is voor het fietsen, maar waar je ook gewoon prima in kunt rennen en zwemmen. Dat zou ik wel echt aanraden om gewoon te nemen. Omdat het gewoon het leven een stuk makkelijker maakt. Dan ga je niet heel veel onnodige tijd verspillen. En je kunt er ook weinig dingen mee fout doen. Nou, kleding voor en na de wedstrijd doe ik altijd. Ja, dat zeker als je bijvoorbeeld koudere wedstrijden hebt, wil je ook dat je direct na de finish even een trui van jas of iets dergelijks aan kan trekken. Sportvoeding die ik nodig heb voor de race. Nou, dat ben ik dus volgens Wesley al ruim van tevoren mee bezig. Ja. Dat vind ik best belangrijk. En dat is natuurlijk niet zo bij een korte wedstrijd, maar bij lange wedstrijden waar je veel meer moet uitrekenen, ja, wat je daadwerkelijk tot je wil nemen.
Dus als je dus kijkt naar afstanden, stel dat jij een sprintje doet, neem jij dan wat?
Nee, vaak niet. Eigenlijk niet. Ik heb wel een bidon water vaak bij me, maar ik kom er bijna vaak nooit aan toe.
Dus eigenlijk voeding begint een beetje bij een kwart, denk ik, hè?
Ja. Ja. Dan nog voeding voor na de wedstrijd. Dus als je eventueel een herstelshake wil of een hydrateren na de wedstrijd of je koolhydraten aanvullen. Dan heb je hardloopschoenen nodig.
Ja.
Nou, die heb je echt nodig. Je kan niet zonder je hardloopschoenen aan de wedstrijd meedoen. Ik vind altijd verkeerde zuinigheid om dat op hele afgetrapte schoenen te doen. Want daar riskeer je ook gewoon echt blessures mee. Dus kijk daar wel even serieus naar.
En als je snel je wissel zou doen, zorg er dan voor dat je elastische veters hebt.
Ja.
Zodat je niet je veters nog moet strikken, maar dat je dus direct in je schoen kan stappen.
Dus met elastische veters kun je vrij makkelijk in je schoen stappen. Maar ook dat is wel iets wat je ruim van tevoren gedaan moet hebben. Want elastische veters, als je die de eerste keer in je schoen zet, kunnen ze nog wel eens
te strak zitten.
Of juist te los zitten of los schieten.
Ik heb wel eens gehad bij mensen dat ze zo strak zaten dat ik mijn voeten niet meer voelde op een gegeven moment.
Ja.
Dat is niet zo best.
Nee, want ze zijn wel elastisch, maar je kan ze echt heel strak zetten. Dus het moet zeker niet zo zijn dat het je voet afknelt. En daarom is het echt wel handig om de week voor de wedstrijd al die dingen in je schoenen te hebben gedaan. En er ook nog een serieuze training mee gedaan te hebben. Dan weet je zeker dat het goed zit. Maar ik zie heel veel mensen die dit nog op de expo kopen, een dag voor de wedstrijd. En het dan 's avonds nog aan het doen zijn. En ja, daar heb ik me ook wel schuldig aan gemaakt. Omdat je gewoon soms bent vergeten.
Ja,
en dan ruk je ze weer uit oude schoenen. En dan zijn die harde plasticjes aan het uiteinde, waardoor je ze makkelijker, die zijn er al af, weet je wel. Dan zit je te pielen. Dus denk daar van tevoren over na. Fietsschoenen heb je in principe nodig, maar als je dus recreatief meedoet op een mountainbike of iets dergelijks, kun je natuurlijk ook gewoon op je hardloopschoenen fietsen. Dat maakt je wissel wel weer sneller, maar voor
het fietsen zelf is
het. Voor het fietsen zelf is het echt wel fijn als je gewoon fietsschoenen hebt. Het hoeven niet per se triathlon schoenen te zijn. Die zijn wel weer wat makkelijker qua instap en qua bevestigen. En die zijn wat meer open. Dus dat is ook wat makkelijker om erin te komen. Ook qua water wat in de schoen komt en dergelijke. Maar dat is dus niet per se nodig. Als je dus wissels niet gaat doen zoals je met de schoenen op de fiets, dan kun je prima met normale fietsschoenen aan de gang. Zeker omdat de meeste normale fietsschoenen nu ook een BOA hebben, wat ook vrij makkelijk gaat. Loopsokken eventueel. En dat zou ik zeker bij alles vanaf een halve wel aanraden. Als je voor de echt voor de topperprijzen meedoet, dan zou je op de halve nog kunnen overwegen om het niet te doen. Ik doe bij een halve eigenlijk altijd. Jij ook?
Doe jij, je komt uit het water.
Ja.
Doe jij dan bij het fietsen al je sokken aan of doe je dat pas bij het lopen? En wat is jouw overweging?
Ik doe het altijd bij het lopen, tenzij het een non-wetsuit swim is.
Want?
Om bij een non-wetsuit swim mag ik niet met tubes racen. Dus van die sleeves om je kuiten heen.
Mm-hmm.
Daar mag je dus niet mee zwemmen. En die wil ik wel graag op de fiets aan. Dus dan heb ik lange sokken, die ik dan in de wisselzone aantrek. In de eerste wissel. En als het wel met een wetsuit is, dan heb ik gewoon tubes eronder aan. En dan trek ik in de tweede wissel pas mijn sokken aan.
Okay.
En de overweging is dat je gewoon simpelweg sokken veel makkelijker aankrijgt met droge voeten dan met natte voeten.
Ja.
Maar ja, sommigen vinden het heel vervelend om met blote voeten te fietsen. Ik heb daar echt geen moeite mee.
Soms vind ik het ook wel vervelend dat je net even toch wat blaren op bepaalde plekken krijgt, dat het schuurt of zo. Zeker bij lange afstanden heb ik toch wel liever mijn sok al aan bij het fietsen.
Ja, dat kan. Ja, je kunt ook en ook talkpoeder kan daarbij helpen. Hè.
Of een beetje vaseline bij de randjes. Ook wel fijn.
En die Physics schoenen die we nu hebben zijn ook gewoon vrij zacht, weet je wel. Dus de triathlon schoenen zijn er ook dan weer extra voor gemaakt om met blote voeten in te fietsen. Ja. Dus dat is ook fijn.
Ja, nou, eventueel nog wat metertjes, fietscomputer, hartslagband, horloge, alles wat je wil meenemen om te registreren. Dit is echt wat je ongeveer nodig hebt voor de wedstrijd. Eventueel een handdoek nog voor na de wedstrijd om te douchen.
Ja, en ik zou ook nog een wetsuit en een brilletje meenemen. Ik weet niet of je die nog had
gehad. Nee.
Maar als je dit meeneemt naar een wedstrijd, ben je niet volledig.
Nee. Ik zet mijn zwemspullen, heb ik niet opgezet. Ja, staat hier.
Dus je brilletje. Ja. En hou berekening met brilletje inderdaad. We hadden vorige week ook gezegd.
Dus een brilletje waarmee je, luister anders de podcast van vorige week even terug. Maar dat je duidelijk kunt zien dat het brilletje schoon is.
Dat je geen last van de zon hebt, hè, dat je daar ook rekening mee houdt. En dat je ook mijn brilletje al vaker mee gezongen hebt. Want ik heb ook wel eens een brilletje gekocht en dat ik met een wedstrijd dat die helemaal vol liep de hele tijd.
Ja.
En dat is ook niet lekker.
Nou, dan komen we ook weer terug op vorige podcast. Ga nooit nieuwe dingen proberen die je niet gedaan hebt. Van tevoren. En met geen enkel materiaal of voeding, want het gaat altijd een keertje mis. Doe dat gewoon niet.
Nee.
Duidelijk. Als jij naar een halve triathlon gaat, hè Wes, wat stop jij dan in je eerste wisseltas? Dus je komt, je staat aan de start, je hebt je wetsuit aan en je zwembril op en je badmuts op. Dan kom je het water uit. Je hebt gezwommen, je komt het water uit. En dan?
Nou ja, meestal zitten mijn schoenen op mijn fiets, hè, dus die heb ik dus niet in mijn wisseltas, maar die zitten inderdaad met het elastiekje zit ik die vast, zodat ik dat, aan het begin van het fietsen in mijn schoenen kan gaan. En in mijn wisseltas zit dan meestal mijn helm dan, tenzij je die al bij je fiets moet neerleggen, want dat is bij sommige wedstrijden ook. Voeding zit eigenlijk al op mijn fiets, hè, dus de bidon zit al op mijn fiets. Dat doe ik natuurlijk voor de wedstrijd al. En ook de jelletjes en dergelijke zitten al in mijn fiets. Want vaak heb je zeker bij een tijdens fiets wel een bakje waar je alvast je voeding in kan doen. Dus dat scheelt natuurlijk ten opzichte van een racefiets. En verder heb ik soms sokken inderdaad. Een beetje afhankelijk van wat ik van tevoren heb bedacht. En een handdoekje om toch even mijn voeten, dat is misschien ook wel belangrijk. Een handdoekje in je wisseltas zodat je je voeten nog even droog kan maken. Dat is eigenlijk wat ik heb.
Ja, dat is als je sokken gaat aantrekken wel handig. Maar bij sommige wedstrijden is natuurlijk ook, wat ik ook trouwens irritant vind dan, is dat je dan met je sokken door de wisselzone gaat rennen en dan zijn je sokken eigenlijk helemaal nat of vies. Zeker
tenzij
slecht
het
weer,
echt heel droog dan, is. Dan
is het goed te doen. Maar
ik ben met je eens, als het nat weer is, doe ik het meestal niet. Want dan vind ik het ook niet lekker als je met natte sokken.
Want dan begin je echt met natte sokken aan het lopen ook. Dus dan heb ik liever gewoon in de tweede tas. Sommigen doen ook nog in die eerste wisseltas een flesje water of een jelletje die ze nog even snel kunnen nemen voordat ze op de fiets gaan. Ja. Dan heb je die vast gehad en dan hoeft dat niet bij je fiets
dan
gestouwd te worden.
Dan ben je 30 gram een soort voorsprong.
Nee, maar soms heb je maar beperkt ruimte op de fiets. Ja. En je wil ook vaak is het eerste stuk uit een Parc Fermé, dus uit de wisselzone naar het parcours toe, is vaak bochtig. Hè? Nou, neem even Challenge Almere. Dan kom je met die fiets. De eerste stuk is heel veel sturen. Als je dan al een uur 20 minuten gezwommen hebt, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk zo even wat voeding nemen. Is het misschien handiger om dat snel even in je wisseltas te stoppen, zodat je dat al genomen hebt en dan naar de fiets kan. En dan kun je ook gewoon twee handen aan het stuur houden in het begin. En er zijn ook wedstrijden zoals bijvoorbeeld Ironman Nice, zoals bijvoorbeeld Ironman Hamburg, waar de wisselzones ook heel lang zijn. Ja. Dus dan is het gewoon handig om dat te doen.
Absoluut.
Dan, wat heb je allemaal op je fiets zitten?
Nou ja, mijn voeding dus, wat ik net zei, en mijn Garmin natuurlijk. Dat vind ik altijd prettig. Ik heb een vermogensmeter op mijn fiets, dus ik fiets vaak op vermogen. En mijn schoenen zitten erop. En verder is dat wat het is.
Ja.
Denk ik. Ja, meestal krijg je natuurlijk voor de wedstrijd krijg je allemaal stickers en eigenlijk die je van tevoren nog moet bevestigen.
Oké.
Dus die zitten ook op de fiets. Maar...
En als je dan, ik noem maar wat, zoals in Ironman Frankfurt een lekker band krijgt, wat doe je dan?
Oh zo. Dan bel ik...
Dan bel je Elisa.
Nee, ja, dan... ik heb meestal inderdaad wel een bandje bij me. Maar ik bid altijd van tevoren dat ik toch niet lekker. Want ik vind dat zo verschrikkelijk.
Wat is er afgelopen vrijdag gebeurd?
Afgelopen vrijdag had ik lek, ja.
En toen?
Toen maakte jij mijn ventieltje kapot, dus ik kon niet meer verder. Nee. Jij denkt, ik doe het maar. Dan zijn
als Wesley lekker rijdt, dan stapt hij weg van die fiets. Hij kijkt de mensen met wie die is aan. En doet vervolgens helemaal niks.
Nee, ja, ik kijk graag.
Ja.
Nee, ik ben er gewoon niet zo goed in.
Nee, maar op deze manier word je dat ook niet. Want ik vroeg nog aan je, ik leg het bandje er wel in. Ik had hem er al ingelegd, alleen toen was het pompje werkte niet helemaal. Dus we hadden het nog een keer moeten doen. Maar toen zei ik van, ja, doe het nou zelf. Want nu kan je het oefenen, nu kun je fouten maken. En dat meen ik ook echt voor de agegroupers die gewoon echt een triathlon willen finishen. Kijk, als jij €800 betaalt voor een inschrijving. Je gaat daar helemaal naartoe. Je hebt er heel veel voor getraind. Dan wil je echt niet dat je race ophoudt omdat je een lek bandje hebt. Dat is gewoon zonde. Het is gewoon echt te leren. Er zijn 1001 video's van op YouTube hoe je een bandje kan wisselen.
Nee, ik kan het ook wel hoor.
Ja. Ik geloof het niet.
Nee, ik kan het ook wel. Maar het is gewoon, ik vind het verschrikkelijk werk. Het is gewoon...
Om het verhaal nog wat mooier te maken. Uiteindelijk werkte dat pompje niet.
Vertieltje kapot.
Van Christa. Uiteindelijk ben ik met zijn wiel naar de fietsenmaker gefietst.
Die was gelukkig dichtbij.
Die was heel dichtbij. Dat wisten we maar.
Maar weet je dat ik de laatste 5 kilometer weer een leegloper had?
Oh ja?
Ja. Ik kwam nog net thuis. Maar
en wat zijn we dan vergeten? Wat ben je vergeten als je dan weer lekker rijdt? Eventueel.
Ja, je buitenband even checken. Ja, had je niet gedaan?
Nee, heb ik niet gedaan. Dat was jouw buitenband. Dus je moet dan altijd even kijken...
Of er nog een steentje in zit.
Ja, of een stukje glas of iets dergelijks. Als je tubeless had gereden, was het niet gebeurd. Maar dat is zijde.
Ik was gisteren aan het fietsen op mijn tijdrit. Toen reed ik ook weer lek. Met tubeless.
Ja.
Dat is een scheur in mijn band. Dus
ja, oké. Okay, met een scheur in je band. Maar,
je raadt al wat er toen gebeurde.
Ja. Hoe snel was ze er?
Zeker. Dat was er vrij snel. Dat was binnen een kwartiertje. Dus het was mooi weer, dus ik zat lekker op een bankje.
Nee, maar in ieder geval, kijk, in Frankfurt was jouw wedstrijd toen wel ten einde, omdat je lekker band had. En dat is natuurlijk
dat is zonde.
Dus zorg dat je dat kan. Nee, er is ook wel vaak assistentie op het parcours. Maar ja, ik heb nog nooit iemand die rijdt precies bij zo'n materiaalpost lek. Dat gebeurt gewoon niet. Dat is handig als je een leegloper hebt en dan dat je daar tenminste kunt komen. Maar zorg dat je in staat bent om je eigen fiets te verzorgen.
Ja, en ik heb in Kopenhagen had ik toen ook lek, hè. En toen waren er inderdaad van die motoren, maar die hadden dus niet van, hoe heet het?
Een lang ventiel.
Van lang ventiel, dus ja, daar kon je ook niks mee.
Ja, ik heb altijd één bandje bij me met een kort ventiel en ik heb een ventielverlenger bij me, want die korte ventiel is voor mijn discwiel achter.
Ja.
En met die ventielverlenger zou die ook voorop kunnen. Maar ik rij tuplus, dus als ik lekker rijd, dan... Ja, heel vaak verlies ik druk, maar ben ik niet star, heb ik niet echt een lege band. Heel vaak is een beetje bijpompen voldoende. Maar goed, ik heb ook een keer in Almere gehad met 3 lekke banden. Die dingen gebeuren en dat kan. Maar, en dat is pech. Maar ja, probeer in ieder geval in staat te zijn om dat zelf op te lossen. Zeker in een half of een hele, want daar zet je gewoon veel voor aan de kant. Kost een hoop geld. In een kwart of een achtste zou ik eerder zeggen van nou, het is mijn dag niet. Nee. Maar okay. Dan kom je van de fiets af, Wes. En dan kom je in de tweede wissel. Dan je fiets hang je aan het rek. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat doe je dan allemaal?
Je zet je fiets in de rek.
Ik wil nog één stap terug. Dus je komt aanfietsen naar de wisselzone. Wat doe je dan? Neem jij je schoenen mee van de fiets? Of stap je uit je schoenen?
Nee, ik stap meestal uit mijn schoenen. Dus dan doe ik mijn boordje los. En dan doe ik mijn voeten op de schoenen.
Al fietsend.
En dan fiets ik nog een stukje door. En tot de streep, zeg maar. En daar moet je dan afstappen. En dan loop je door met je blote voeten of met je sokken naar de plek waar je je fiets moet neerzetten. En dat doe je dan. En dan vervolgens loop je met je helm naar de plek waar je tasje hangt. En dan pak je weer je spullen of je tasje. Sommigen doen echt 1 voor 1 al die spulletjes eruit. Gooi hem gewoon leeg. Dat is het makkelijkste. Met al je spulletjes erin. Hè. Je hebt je zonnebril bij. Misschien een petje voor als het mooi weer is. En je wil niet verbranden. Je hebt natuurlijk je voeding. Je jelletjes mee. En in die tas doe je dan ook weer je helm natuurlijk terugleggen. En die hang je weer op. Zo gaat het volgens mij, toch?
Ja,
en misschien kan je ook, wat ik ook wel prettig vind met fietsen, ook wederom weer een handdoekje meenemen. Om even je gezicht een beetje droog te maken. Je hebt je zweet toch en dergelijke. Dus dan vind ik dat altijd wel prettig.
Ja, die dingen inderdaad. Sommigen doen nog even een vers zonnebrilletje erin. Sommigen niet. Eventueel voeding. Dan rekenen we even zouttabletten. Alles onder wat je nodig hebt aan nutrition. Die dismount. Dus van de fiets afstappen met je schoenen op de fiets. Ook dat moet je geoefend hebben. Echt. Er zijn zoveel filmpjes van mensen waarbij het misgaat. En waar het ook heel vaak misgaat. Is dat ze. En dat zie je toch echt vaak. Dat Doordat je eigen bidonnen gooi je weg. Je pakt bidonnen van de organisatie aan. Die kunnen soms wel eens wat hoger zijn. Er kan wat verschoven zijn. Dan willen ze zeg maar heel mooi afstappen van de fiets. Maar dan raken ze eigenlijk met hun been de bidon die achter het zadel zit. Ook omdat je gewoon een beetje stijve benen hebt. Hè. Je bent niet meer zo flexibel als voor de wedstrijd. Dus ja, hou daar rekening mee. Hè. Dat je dat echt goed kan. Anders kom je gewoon lelijk terecht. En dan je kan ook natuurlijk gewoon stoppen. Twee benen naast de fiets zetten. En dan gewoon normaal afstappen. Hou daar rekening mee. Even denken. Ja, dan zijn we op het loopparcours. En dan gaan we gewoon naar de finish.
Dan moet je, ja. En weet je, de dingen die dan... We kunnen het ook nog even hebben over de dingen die dan fout kunnen gaan. Hè. Wat je vaak ziet is natuurlijk... Je bent super enthousiast. Is je eerste halve of de hele wedstrijd. Denk na het zwemmen, nu gaat mijn wedstrijd beginnen. We gaan knallen op die fiets en je rijdt veel te hard.
Niet
weg.
Iedereen zijn wedstrijd begint na het zwemmen, Wes.
Ja,
ik snap
wel
dat het bij jou zo is, maar...
maar vaak veel te hoge wattages, weet je, dat je op de helft eigenlijk al helemaal uitgeblust bent. En dan moet je nog een stuk en dan moet je daarna nog lopen. Dus wees ook gefocust van, oké, maak een plan van tevoren. Welke wattages je rijdt, maar hou je daar ook aan. En je gaat niet te gek doen in het begin van de wedstrijd. Want dat ga je terugkrijgen aan het eind van de wedstrijd.
Ja, zeker met het lopen. Dan, dat voelt vaak in het begin toch... Ja? Alsof het toch nog heel makkelijk gaat. Dan denk je echt dat je een superdag hebt. Dat is vaak niet zo. Gewoon verder gaan met de tempo's die je getraind hebt. Ik vind het altijd een heel goed idee om elk onderdeel een beetje... En zeker als je niet voor de bovenste plekken meedoet... Om elk onderdeel als een soort steigerung te doen. Dus rustig beginnen en in je ritme komen... En dan langzaam versnellen naar het einde. Als je dat doet, haal je ook heel vaak het beste resultaat eruit. Dus ook met fietsen gewoon rustig beginnen naar de grote fietsronde toe. Lekker in je ritme komen en dan ga je tempo opvoeren naar je doeltempo.
Ja,
en ook met het lopen.
Precies, en aid station is heel belangrijk. Hè. Zorg ervoor dat je... je denkt vaak van ik heb wel genoeg. Of het kost me tijd, die aid station. Ik doe het me niet. Met fietsen voornamelijk. Hè. Dan moet je toch even wat zachter gaan rijden. Moet je een bidonnetje aanpakken. Eigenlijk zorg ik ervoor dat ik altijd even een bidonnetje heb. Al is het water om even over je heen te gooien. Om even wat paar... neem maar een paar slokken, weet je wel. Dat vind ik altijd fijn. En denk niet van dat kost dan me altijd. Ja, het kost tijd inderdaad. Maar daar zou je alleen maar profijt van hebben. En ook met lopen. En dan gaat het moment komen bij heel veel mensen dat ze bij een marathon op een gegeven moment het moeilijk krijgen. Vaak zie je dat mensen gaan wandelen dan op een gegeven moment. Ja, dat moet je natuurlijk zoveel mogelijk zien te voorkomen. En als je dat dan doet, zorg er dan voor dat je dan voor jezelf in je hoofd hebt van oké, ik loop gewoon van aid station, ga ik hardlopen naar een andere aid station. En zorg dan dat je bij die aid station in ieder geval wandelt. Maar dan heb je nog een doel, want dan kan je nog je voeding innemen. Dan heb je twee vliegen in één klap.
Ja.
Nou, als het kan, dat... uiteraard, maar...
Dat is een goeie. Dan nog wat andere dingen. Ook eerst nog even wat betreft het voeding. Is het gewoon belangrijk om echt een plan te maken. Dus zeker in de halve en de hele triathlons. Schrijf op wat je nodig hebt. Hetzij met je trainer, coach of alleen. Maar maak een plan wat je ongeveer gaat nemen. Dat je niet... Zeg maar, terwijl je met een hoge hartslag en moe bent, dat je dan je nog moet gaan nadenken en moet gaan rekenen van wat wil ik eigenlijk, hoeveel heb ik eigenlijk nodig. Dus probeer. Je kunt heel vaak bij de halve en hele triathlons van tevoren zien wat ze hebben bij de aid stations en wat ze aanbieden en welk merk. Ook wel handig om als je dingen gaat aanpakken van de organisatie, om ook even met dat merk te trainen. Ja, als dat een ander merk is dan waar je normaal mee sport, dan weet je ook een beetje hoe dat voelt. Dan weet je ook welke smaak je eventueel lekker vindt. En dan kun je daar, nou ja, niet dat je... je kan niet even bij de station zeggen, nee, ik wil toch, ananas.
En vaak is bij Ironman is dat Morten, toch? Is dat tegenwoordig?
Ja, dat is heel vaak van alles geweest. Vroeger was het volgens mij altijd Powerbar. Het is een tijdje, bij Challenge is een tijdje High Five geweest. Nu bij Ironman is Morten, ja. Dus dat varieert nog wel eens. Maar gewoon zorg wel dat je het een keer gedaan hebt. Toen ik voor de eerste keer een Morten gel had genomen in een wedstrijd, dacht ik, wat is dit nou voor gekke bal die ik in mijn mond krijg? Ja.
Nee, precies. Maar als je dat nooit getraind hebt...
Als je dat niet weet, dan ik vind het, van, wat is dit, joh?
Ik heb daar best wel moeite mee met zo'n substantie, zeg maar. Dus dan heb ik liever gewoon een gelletje.
Ja.
Met wat water erin. Dat vind ik veel fijner.
Ja, vind ik ook fijner. Wat nog even een goeie is je zet dus bij een half of een hele triathlon... zet je de dag van tevoren in de wisselzone. Wes, wat doe jij dan? Waar let je
allemaal
op? Een
dag van tevoren?
Ja.
Nou, ik check altijd... Ik zet dan nog niet mijn schoenen erop. En waarom? Omdat het natuurlijk s'avonds ook nog kan regenen. Dus hou daar ook rekening mee. Hè? Dus als je fiets neerzet, kan er gedurende de dag nog van alles gebeuren. Je kan verschillende mogelijkheden hebben. Het is heel warm. Je fiets staat in de zon. Zorg er dan voor dat je je banden iets wat lucht uithaalt. Want op het moment dat het vol in de zon staat, bestaat er een kans dat die op een gegeven moment lek staat de volgende dag. Dat wil je natuurlijk voorkomen.
Want de banden kunnen gewoon uitzetten en dan kunnen ze gaan knallen.
Precies.
En, zeker. Met banden met binnenbandjes, die zijn vaak echt wel hard opgepompt, dan kan dat gebeuren. Ik heb het ook wel eens gezien hoor, in Almere vroeger een keer zo'n warme editie, dat echt de ene naar de andere band knalde. Ja. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt in Challenge Lissabon, stond ik ook met een lekke band. Ik weet niet of dat per se daardoor kwam, maar dat was wel vervelend. Ja.
Maar meestal de dag van tevoren vind ik nog zelf niet zo heel spannend, omdat ik de ochtend voor de wedstrijd kan ik nog altijd naar mijn fiets toe. Dan doe ik natuurlijk de bidons erop. Hè. Dat doe ik pas op de wedstrijd zelf. Op de dag van de wedstrijd zelf. En ook mijn Garmin en dergelijke. Die zou ik ook niet de dag van tevoren neerzetten.
Dat niet.
Anders ben je...
Maar ik vind wel altijd de dag voor de wedstrijd... Probeer zoveel mogelijk dingen die je wel al kunt doen. Probeer die te doen. Want de dag van de wedstrijd is de tijd beperkt. Ja. En nemen de zenuwen ook toe.
Maar goed.
En soms is de wisselzone donker.
Maar wat zijn dat voor dingen dan? Want ik bedoel, in principe kan je dat thuis natuurlijk ook checken of je fiets goed is. Dat zei je al een half dag.
Dat moet je dus checken of je fiets goed is, of die goed schakelt. Nog eventjes even doorlopen. De juiste dingen of alles in de tasje zit. Niet dat je nog moet denken van, oh, ik moet morgen niet vergeten om mijn Garmin mee te nemen. Die moet gewoon al...
In een tasje zitten,
dat je hem gewoon makkelijk kan pakken, weet je wel. Dat soort dingen, dat die schoenen daar al zijn, dat je helm er al is, dat moet trouwens, want zonder helm kun je je fiets niet inchecken. Nee. Maar dat soort dingen zijn wel even belangrijk om te doen.
Het zou toch lullig zijn als je wil beginnen met lopen en je hebt je hardloopschoenen niet mee, bijvoorbeeld. Ja, het zal niet de eerste zijn die dat gebeurt.
Nee, en kijk, je kan dat natuurlijk de dag van de wedstrijd ook nog doen, maar ja, dan kan je het vergeten en dan is er ineens echt paniek. Ja. Dan vind ik het altijd handig om de dag voor de wedstrijd de wissels te lopen zoals ik ze ook in de wedstrijd ga doen. Dus ik loop even naar de swim-out waar je het water uitkomt. En dan loop ik eigenlijk mijn route naar mijn tasje toe of naar mijn fiets toe. En dan weet ik precies van oké, zo moet ik lopen, dit gangpad en mijn fiets staat daar en aan dat gangpad. En dan probeer ik altijd een herkenbaar punt te zoeken. Dus dat kan een boom zijn, dat kan een huisje zijn... derde rek van de laatste rij, weet je wel, dat je ongeveer voor jezelf kan bepalen van oké, ik weet waar dat mijn fiets staat ongeveer daar.
Nou, het voordeel als je wat minder goed zwemt, is dat alle fietsen meestal weg. Dus voor mij wel fijn dat.
Ja, dan blijft er niet veel over. Ga mijn grappen stelen. Maar dat is ook waar je eruit gaat. Het is best wel hectisch op zo'n dag zelf. En zeker als je, jij komt best wel als je gewoon echt in het middenveld eruit komt en met heel veel mensen om je heen, dan ziet alles er anders uit. Dan moet je wel even weten waar het allemaal staat en waar je naartoe moet.
Ja, en voornamelijk ook dat, hè? Want je komt ergens in de wisselzone, maar je moet ook gewoon van tevoren weten waar moet ik er dan vervolgens weer uit. En zo, dat is zowel bij het fietsen als bij het lopen, dat is wel heel goed om van tevoren ook gewoon even te checken en te vragen als je het niet weet.
Ja, precies. Het staat ook vaak in de athlete guide, hè, in een boekje of whatever op de website van de organisatie. Maar het is toch handig om het ook echt even echt te lopen, zeg maar.
Precies. Nou.
Ja. Dan denk ik dat we een heel eind... Een end opgeschoten zijn zo.
En mochten er nog luisteren zijn die echt specifieke vragen hebben over hun eerste trail, dan laat het gewoon weten. We hebben inmiddels ook een community app, dus daar waar je ook altijd vragen kan stellen. Wil je daarin, zorg dat je ons even een bericht stuurt via Instagram. Dan zorgen we dat jij daarin meegenomen wordt. En dan komt er best wel veel leuke informatie bij. En mensen die ook wel enthousiast maken, ook voor wedstrijden. Dus dat is toch wel superleuk. En komend weekend zullen er vast weer mensen zijn die hun eerste triathlon gaan doen. En er staan ook wel weer wat leuke triathlons op het programma, volgens mij.
Zeker, maar met name twee grote wedstrijden. De grote wedstrijd is natuurlijk Challenge Road dit weekend. Daar zou ik eigenlijk zelf ook aan meegedaan hebben, waren het niet dat ik geblesseerd ben. Ik zal wel zeggen, jij hebt hem vorig jaar of het jaar daarvoor?
Vorig jaar heb ik hem gedaan.
Vorig jaar, ik vind dat echt by far de mooiste hele triathlon die er is. En ik heb er een hoop gedaan, ook Kona. Maar ik vind Rood vind ik gewoon echt de mooiste.
Nou ja, rood is denk ik wel inderdaad de best georganiseerde.
Maar vooral gewoon ambiance. Het is zo, zo goed groot. Georganiseerd. Het zijn hele leuke team met vrijwilligers. Ja.
De expo is mega.
En ook die familie die het organiseert en die vrijwilligers. Ze hebben daar gewoon wachtlijsten voor vrijwilligers. Hè?
Ja,
besef.
Ja.
Is echt een hele toffe wedstrijd. Dat is ook de reden waarom je binnen 20 seconden vol zit. Dus wees er snel bij. En je weet dat als die wedstrijd geweest is, dat die inschrijving er ook weer snel aan zit te komen.
Ja, dus, volgend jaar.
Voor volgend jaar. Dus denk daarover.
Jij hebt hem doorgeschoven sowieso.
Ik heb hem doorgeschoven, dus ik ben er volgend jaar bij.
En er zouden wat meer Nederlanders ook meedoen. Er doen ook wat Nederlanders mee natuurlijk. Sowieso, als we kijken dan naar het pro-veld. Hè. Milan Brons zou natuurlijk onder andere meedoen. Maar die zit nog steeds met een loopblessure. En dat geldt eigenlijk ook voor Menno Kolhaas. Die zou ook aan de start staan. En dat vind ik toch echt wel zonde dat hij daar niet gaat starten.
Ja, dat duurt toch echt net even te lang voor Menno. Hè? Dat is echt zonde. We hebben wel Nederlanders aan de start. In de Marijn Marcussen. Die natuurlijk ook in Hoorn. Wat verwacht je daarvan?
Nou, ik vind Marijn echt wel ook wel weer gegroeid. Ik vind dat hij hele goede wedstrijden doet. Afgelopen maanden eigenlijk. Je ziet ook in zijn training op Strava dat hij echt wel in vorm is. Maar goed, ja, weet je, rood is natuurlijk wel echt wel een wedstrijd waar echt de wereldtop aan de start staat. Dus ja, waar zou hij tevreden mee zijn? Ik denk dat hij gewoon tevreden moet zijn als hij een hele goede wedstrijd doet. En wat is dat voor hem? Ja, ik denk rond de 18 zou het toch wel echt wel verschrikkelijk goed zijn, denk ik.
Ja, ik denk dat hij vooral zelf gewoon lekker procesmatig moet racen en er het beste uit moet halen. Ik vind hem vaak op de halve komt het er ook wel echt uit. Op de hele is het nog een beetje de ene keer goed en de andere keer wat minder, maar dat mag.
Maar hij heeft het wel in zich.
Ja, zeker. En ook als je gewoon, ik vind hem vooral altijd heel opvallend in de losse loopwedstrijden en dergelijke. Dat hij
echt heel goed.
Ja.
Ook met zijn bouw natuurlijk, maar hij heeft een beetje dezelfde bouw als jij.
Ja.
Qua ook een krachtsportverleden natuurlijk.
Precies. Dus dat is niet makkelijk. Kan ik je vertellen uit ervaring. Ja.
Nou, dat zien we zelf ook wel.
Dan hebben we nog... wordt het zo'n podcast. Dan hebben we nog Tristan Olij. Die natuurlijk vorige week heel goed gedaan heeft in Hoorn. Maar ja, uiteindelijk gedisqualificeerd werd. Maar wel liet zien dat dat zijn vorm goed is, Wes.
Ja, dat denk ik ook. Ook 2 jaar geleden deed hij daar ook mee in rood.
Ja.
Toen deed het echt wel goed. Toen zat hij echt dicht bij het Nederlands record destijds. Rond de 8,50, 8,51.
7, denk ik.
7. Of 7, ja. Sorry. Ja, maar die deed het toen echt wel heel sterk. Dus het is ook wel een wedstrijd wat een beetje op zijn lijf geschreven is, denk ik.
Ja, ik denk dat zeker als sterke fietser, dan kan je lol op met dit parcours. Is echt een mooi fietsparcours. En ik verwacht ook wel wat van Tristan. Zou mooi zijn als hij de top 10 kan halen, toch? Of denk je dat hij van meer...
Ja, weet ik. Want als we kijken naar de deelnemerslijsten, ook met de buitenlandse atleten...
Ja, ik wil alleen nog even Pascal Franke noemen, want dan heb ik het lijstje Nederlanders compleet. Die maakt natuurlijk zijn debuut in een hele triathlon dan, denk ik. Want hij heeft Hoorn gedaan als pro. Dus precies. Dus, dan hebben we natuurlijk vorige week al een hele interessante lijst gehad. Maar nu hebben we dus Sam Laidlaw. Die komt weer terug van... Toch een moeilijke winter waarin hij allerlei klachten had, wat eigenlijk niemand kon duiden waar dat door kwam. Maar hij is er wel weer bij. Thomas Bishop.
Oké, die goed was in Hoorn.
Ja, Jan Stratman. Dan hebben we volgens mij 2 mannen die een debuut gaan maken op de hele. Frederik Funk, een Duitser. Dus dat is ook echt een lokale favoriet. Voor mij komt hij daar ook redelijk uit de buurt.
Zijn eerste hele inderdaad.
Ja, en die heeft heel serieus genomen. Die is echt lang op hoogtestage geweest. En heeft er heel veel wedstrijden ook voor gelaten. Ik ben benieuwd. Ik verwacht er eigenlijk best wel veel van.
Ja, weet ik niet. Hem. Want bij zijn 1000 wedstrijden was hij niet heel erg op.
Ja, maar hij heeft die loopsnelheid op die korte afstand heeft hij niet. Hij komt volgens mij, ik weet niet of hij komt uit de korte afstand. Volgens mij niet. Het is echt wel een goede fietser.
Vaker die middenafstand.
Ja, in die middenafstand heeft hij wel altijd wel goede resultaten laten zien. Maar ik denk, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik denk dat hij echt wel wat moois kan laten zien. Iemand waar Milan de afgelopen weken mee op stap is geweest, Vincent Louis.
Vincent Louis, ook een loopblessure. Heeft een tijd niet kunnen lopen ook. Dus ook de vraag voor hem of hij Ja, of hij die 42 kilometer kan afronden.
Kijk ik even verder, zie ik nog Henry Schumann. Ik weet eigenlijk niet of hij ooit een hele heeft gedaan.
Denk het niet ook.
Denk het ook niet eigenlijk. Ik kan het me niet herinneren. Dan ga ik even iets sneller door de lijst. Dan hebben we nog Bart Arnouts, Aaron Royal, Andreas Dreitz, Matt Hansen, Jesper Svensson, Dennis Chevreau, Lucas Voigt, Maurice Clavel. Ja, echt wel best wel een dikke lijst ook weer. Florian Angert, Stojanovic.
Ja.
Te veel om op te noemen, maar dit wordt ook gewoon een hele, hele dikke wedstrijd. Ik denk dat het startveld van Frankfurt net even nog een tikkie sterker was, maar dit is ook niet mis.
Is ook weer een wedstrijd om naar uit te kijken, ook weer een livestream natuurlijk, dus dat is mooi. Maar als we het over Tristan hebben, ja, als je deze lijst hoort, inderdaad zou een top 10 al denk ik een hele mooie prestatie zijn, wat mij betreft.
Ja, zeker, ja. In zo'n wedstrijd, zeker, ja. Vind ik wel.
Gaan zorgen dat hij slim racet inderdaad. En kijk, met zwemmen zal hij wat achterstand hebben op de koplopers. Maar als hij zo fietst, want zijn fietsvorm is volgens mij echt... voor mij heeft hij nog nooit zo goed gefietst op dit moment.
Nee.
Dus ik denk dat hij met fietsen wel...
Zich
gaat melden voorin, ja.
Ja, ja. Nou, het zou tof zijn om in ieder geval ook gewoon veel in beeld te zien. Dan even naar het vrouwenveld. Met Diewertje Baks.
Ja. Vorig jaar ook aan de start.
Ja.
Is dat de enige Nederlandse dame?
Marlene staat wel op de lijst, maar ik weet bijna zeker dat zij...
die zal niet starten.
Jönköping gaat doen, een halve triathlon. Diewertje de enige. Niet een mega grote startlijst. Wel Laura Philip staat op de lijst. Nikki Bartlett, Laura Siddle. Nina Deron. Ik weet niet of dat familie is van Julie Deron, maar... Catharina Wolf, die is daar vaak bij. Wel een sterke startlijst. Maar ik vind ook weer niet dat ik denk meegaan. Van, wow.
Laura Philip is wel degene die daar de beste papieren heeft, denk ik.
Ja, daar krijg je niet veel geld voor als je daar gaat inzetten.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar die heeft natuurlijk, Anne Haug, die heeft daar het wereldrecord. 8.02 was dat volgens mij.
Klopt,
is dat vorig jaar geweest? Afgelopen jaar?
Ja, denk het wel.
Denk het
ja,
wel.
Jij was er, dus
ja,
jij weet
voor mij was, ja, toen was ik nog niet gefinished. Dus
nee. Nee, maar dat weet je toch wel.
Ja, 8.02. En toen, en Laura Philip had natuurlijk onlangs in Hamburg natuurlijk ook, die zat er dichtbij.
Ja, 8.03 was dat.
Ja, dus wellicht dat ze daarvoor gaat. Dat ze onder die 8 uur kan duiken. Dat zou toch echt wel een mijlpaal zijn, denk ik.
Ja, het zou wel tof zijn als dat een keertje.
Een dame onder de 8 uur. Dat,
en ook op een. Niet Frankfurt is echt te kort. Het fietsen. En dat is daar niet het geval. Dus.
Nee, dat is gewoon echt wel. En ook daar wordt het wel weer warm. Ik zie dat het op zich wel een stuk koeler is dan in Frankfurt. Het wordt rond de 26, 27 graden. En wat kans op regen zie ik ook. Dus.
Nou, dat was vorig jaar ook een beetje met regen. Dat,
maar niet heel veel regen hoor. Ik denk dat het vrij droog blijft. Maar het is niet mega warm. Dus dat scheelt natuurlijk wel ten opzichte van Frankfurt. Dus de voorspellingen, het zou prima race weer moeten zijn. Het is echt wel weer een wedstrijd om naar uit te kijken.
Zeker. En dan de Friesman. Is dat ook een wedstrijd waar je naar uitkijkt?
Ja, zeker.
Me too. En ik heb hier de startlijst voor me.
Oh, kijk.
Ja, wat vind je van deze wedstrijd? Ik vind het...
Van die wedstrijd vind, ik heb hem zelf nog nooit gedaan. Ik ben er ook zelf nog nooit geweest. Dus in die zin kan ik het ook niet echt oordelen. Ik denk dat het een hele pittige wedstrijd is. Zeker het zwemmen zou voor mij een uitdaging zijn. Je zwemt natuurlijk best wel in het
IJsselmeer. Ja.
Met, het kan best wel onstuimig zijn.
Dat is het vaak, maar het kan echt spoken daar. Zeker weten.
En je hebt ook... Denk ik veel last van de wind, ook daar ook met fietsen en dergelijke. Dus best wel een pittige race, maar ik vind het altijd wel heel goed. Ik heb wel eens zo'n livestream ook daar. Ik weet niet of ze dit jaar ook weer hebben zo'n livestream. Dat hoop ik wel, dat zou wel leuk zijn. Maar dat zag altijd wel heel erg goed georganiseerd uit. Gewoon.
Ja.
Het is wel echt een wedstrijd wat mensen trekt.
Ik hou ook wel een beetje van dit soort hele triathlons. Ja, dat het er nog is. In Duitsland heb je meerdere van dit soort hele triathlons. Nou, in Nederland heb je natuurlijk ook nog de Gelreman. Ja. Die ook een beetje... maar het is wat, je bent wat meer op jezelf, weet je wel. Het zijn niet, doen geen 3000 deelnemers mee. Dus het zijn ook gewoon dat je hele stukken alleen fietst. De verzorging is ook wat minder. Dus je moet ook wat meer nadenken over overal waar je je eten en drinken gaat pakken. Wat je kan pakken. Het is best wel een strijd tegen jezelf en tegen de elementen. Dat vind ik wel tof. De wedstrijd is er even een jaartje uit geweest. Was het vorig jaar niet?
Nee, klopt. Ja, vorig jaar was hij niet. Nee.
Ja, soms is dat het begin van het einde. Dan zeggen ze dat ze nog terugkomen. Maar dan is dat is niet ook altijd het geval. Maar gelukkig. De
wedstrijd was binnen 10 minuten.
Heel, ja, hij is gewoon heel populair. Dus ja, bij de mannen. Ik zit even naar die lijst te kijken. Zie ik. Wie. Zijn er als kanshebbers? Ik denk Isaac Hansen een goede kanshebber voor de overwinning. Marijn de Jonge.
Ja.
Scroll ik even door. Neef Robert staat ook op de lijst.
Ja. Ja. Robert Meijwaard.
Robert Meijwaard.
Sander Timms natuurlijk, hè? Die was onlangs in maart met ons. Nee, dat is niet waar. Was ik vorige maand nog mee op trainingskamp op Gran Canaria. En die is ook aardig fit geworden. Dus die zal niet strijden voor de eerste plekken. Maar die is. Dat is wel een atleet die ook voor hem zijn eerste hele is. Dus het is echt wel leuk om dat te volgen.
Zeker. En ik zie ook nog Bram Smit. Dat is een goede fietser. Die staat ook op de lijst. Die zal ook zeker wel naar voren komen. Voor mij hebben die hem ook al eens eerder gedaan.
Vader, dus. Ja, vaker gedaan. Ja, klopt.
Ja, dus dat zullen wel een beetje de kanshebbers bij de mannen zijn. Bij de vrouwen zie ik Nelleke Baldede opstaan. Maar ik weet eigenlijk al dat ze niet gaat starten.
Oeh, zonde.
Dus dat is jammer.
Geblesseerd?
Ja, volgens mij had ze een triathlon ergens in Zeeland of Rosmalen. En daarna zag ik dat ze niet meer aan de start was bij een paar wedstrijden. Dus ik vermoed dat ze daar geblesseerd is geraakt. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Natuurlijk op de lijst. En die moet ik ook nog even noemen. Omdat ik die vorige week ben vergeten te noemen in de uitslagen. Esther Visser. Die was derde geworden in haar categorie in Ironman Elsinore. En normaal noemen we geen vierde plaatsen. Maar haar vriend is vierde geworden daar. Dus die gaan samen naar het WK in Marbella. Dat is al leuk. Maar zij deed het daar heel goed. En zij is toch wel echt. Zij kan goed fietsen, Wes.
Ja, zeker. Daar zijn de menig buurmannen op stuk gelopen, zeg maar. Dus in dat opzicht, zij kan gewoon heel goed fietsen. Dus ik denk dat zij inderdaad een kanshebber is om daar te gaan winnen.
Ja.
Dat denk ik serieus. Want nou, die zwemt tegenwoordig ook heel goed, hè?
Ja, zeker. Dus ik denk dat het ook een kanshebber is om voor de winst. Dan heb je nog Laura Helmantel. Die had ook laatst een podium. Dat zal in Ironman Horen geweest zijn, haar eerste halve triathlon.
Ja.
En die staat ook op de lijst voor deze. Dus die is ook goed bezig. Wat ik ook nog een hele grote kans hebben vind. En daar zal Esther het denk ik het meest moeilijke mee krijgen. Is Annemarie Rustenburg staat ook op de lijst.
Kijk, ook gekwalificeerd. Oh, Hamburg gedaan.
Ja, ook nog Hamburg gedaan.
Voor Kona.
Precies. Dus wel een leuk startveld. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Gaan we wel een serieuze battle zien, denk ik.
Ja, leuk als je die wedstrijd een beetje goed kan volgen. Het is, en Nelleke Baldede is inderdaad, ik zit even op Instagram te kijken, maar die heeft al haar wedstrijden voor de komende 2 maanden eruit gegooid. Dus die gaat niet starten in
Dat
is wel jammer.
Ja, dat is jammer, zeker. Dan heb ik nog een andere uitslag trouwens. Dat was van het WK Long Distance in Pontevedra. Die wedstrijd is dus ook geweest. Daar hadden we Giel Meese nog aan de start. Die is daar 12e geworden. De wedstrijd werd gewonnen door Antonio Benito Lopez.
En goeie atleet.
Dylan Mangen werd tweede en William Draper werd derde. En bij de vrouwen was het Marjolein Pierre, Marta Lagonik, als ik dat zeg, ik zeker niet goed. En de derde was Charlene Clavel.
Die Lopez, welke wedstrijd won hij nou onlangs? Was dat Hamburg of niet?
Dat was
enorm
niet.
Goed. Of was dat een 1000 wedstrijd? Nee, dat was
niet. Nee. Niet. Maar je ziet hem inderdaad vaker.
Hij loopt enorm goed.
Ja, hij loopt heel hard, ja. Was het niet de wedstrijd waar. Was het niet Lanzarote? Kan dat niet?
Weet ik niet. Ik zou het niet weten, maar goed. In ieder geval hartstikke goed atleet, dat is dan duidelijk.
Ja, wat vind jij van dat van zo'n wedstrijdformat van het WK Long Distance?
Ja, dat hebben we het ook al eerder genoemd. Je hebt zoveel WK's op een gegeven moment, dan weet je het ook niet meer. En het feit dat, voor mij waren er bij de mannen 18 deelnemers. Ja, dat is natuurlijk niet echt een WK te noemen dan, toch?
Nee. Nee, dat is gewoon lastig gekomen.
En het feit van, ja,
het WK, is een paar keer in Almere geweest.
WK verwacht je dat de beste atleten er zijn. Bij het WK voetbal heb je ook de beste spelers in het veld. Nou, wat bedoel? Dus wat is dan een WK als je niet de beste atleet aan de start hebt?
Ja, ja en dus, dit is ook nog eens een speciale format. Hè? Dus het is eigenlijk het is 3, 120, 30.
320.
Ja, dus het is geen volledige triathlon. Het is eigenlijk een soort driekwart moet je het eigenlijk... Nee, twee derde.
Klopt, ja.
Vroeger had je dat in Stijn ook, in Nederland. Was dat een bekende vorm. Het was altijd vind wel een mooie wedstrijd als voorbereiding eventueel op een hele. Het was in Vancouver, was hij vierde geworden. Misschien kunnen we hem daarvan herinneren.
Oh, dat zou
die
kunnen.
Die we niet te lopen is. Maar. Ja, maar ik vind het gewoon jammer inderdaad dat zo'n WK dan ook een beetje ondergesneeuwd wordt door al het Ironman geweld. Maar ja, dat zul je toch krijgen. Dat heb je met andere sporten ook, waar meerdere bonden actief zijn. Dan hou je dat soort dingen helaas. Dat is niet anders. Even kijken of ik mijn uitslagen nu allemaal door heb. Ik denk het wel. Joep Staps, die heeft nog het WK Cross Duathlon gedaan, ook daar in Pontevedra, was 20ste geworden, was zijn laatste wedstrijd als prof. Geert van Kuik was daar ook, weet je, die we ook al in Kastelee hebben gezien, en die was twee plekjes langzamer. En waar we het nog even moeten hebben is over PTO Las Vegas, want die is weer gecanceld. En dat is de zoveelste wedstrijd van PTO waar dingen veranderen of zomaar een streep doorheen gaan. En wat vind jij daarvan? Voor de profs is het best wel lastig, want de agegroupers krijgen inderdaad gewoon hun geld terug. Maar de profatleten moeten nu een week eerder in Wollongong gaan racen in Australië. Dat is dus...
Is even de andere kant.
Even de andere kant van de wereld. En qua tijd valt hij ook heel slecht in verband met een WTS-wedstrijd en een week na Kona. Hoewel de mannen niet op Kona starten natuurlijk, maar de vrouwen wel dit jaar.
Ja, dat is natuurlijk lastig als je het wedstrijd steeds gaat verplaatsen en dergelijke. En zeker voor agegroupers die natuurlijk ook al vaak een accommodatie daar hebben geboekt. En Las Vegas is geen goedkope locatie. En voor de profs is het zo dat je... Kijk, voor atleten die al wat wedstrijden hebben, die kunnen deze cancelen. Die zeggen van oké, ik doe niet mee, dat is niet handig.
Jawel, maar die atleten maken wel vanaf het begin van het jaar een planning. Sommigen hebben expres wedstrijden laten lopen, omdat ze deze wilden gaan doen.
Maar zeker atleten die nu geblesseerd zijn, zoals een Menno Koolhaas, die nog wat wedstrijden moet doen om goed uit te komen in het eindresultaat. Ja, dan zijn dit soort dingen wel vervelend.
Ja.
En dan ga je uit van bepaalde wedstrijden en dan...
Ik vind het heel tof wat de PTO doet. Hè? Gewoon om de sport vooruit te zetten. Ik ben het niet per se eens met de format. Omdat het dus weer ingewikkeld is, had ik liever gewoon dat het een halve triathlon was. Maar daar hebben we het over gehad. Maar ik heb wel af en toe het idee dat zij gewoon locaties kiezen die ze vet lijken. En daarna pas de dingen gaan regelen of zo.
Daarna pas vergunning gaan vragen.
Ja.
Ja, nee, dat zie je inderdaad. Het is, maar goed, over het algemeen gaat het goed natuurlijk. We hebben echt wel mooie wedstrijden gezien. En ik vind het ook vaak op televisie dat het goed uitziet.
Ja,
dat
het is goed in beeld gebracht. Ja, zeker.
En dat is natuurlijk ook goed voor de sport. Hè? Dus ze doen zeker heel veel goede dingen. Alleen dit soort dingen verdienen niet de schoonheidsprijs. Alleen ja.
Nou, het is ook niet de eerste keer. Hè? Dat is het vooral. Nee. Dat je, ik zou niet zo snel voor zo'n wedstrijd inschrijven, denk ik.
Nee, als agegroeper niet. Nee. Maar ik heb wel respect voor zo'n organisatie dat ze toch de... handschoen hebben opgepakt en dit zijn aangegaan. En ja, weet je, dan kan inderdaad niet alles goed gaan. Dat zie je. Maar ik vind ook wel dat ze respect verdienen voor hetgeen wat ze doen.
Ja, ja, dat ben ik wel met je eens. Dan hebben we nog wat andere wedstrijden die er ook nog aan zitten te komen. 5 juli hebben we een World Triathlon Cup in Hongarije met Stijn Jansen aan de start. Stijn had niet zo'n beste NKOD. Ik begreep dat hij materiaalpech had.
Ja.
Wel afgemaakt, nog doorgezet. Maar volgende week de herkansing. En bij de dames hebben we daar Sonja de Koning en Barbara de Koning aan de start.
Ja.
En een dag later is er een Afrika Triathlon Premier Cup met Dorian Horsten, Joran Stobbe en Valentin van Wers.
En kijk,
dat is dus ook allemaal aankomend weekend.
Ja, vol weekend.
Vol weekend. Wat ga je kijken?
Ik ga denk ik sowieso rood volgen. We hebben zaterdag een beetje lastig dan vier keer de verjaardag van mijn dochter. Dus dan wordt het een beetje lastig qua trainen ook en zo. En zondag is de vechtloop hier in Weesp. En daar doe ik het voor het eerste keer mee. Gewoon om te kijken hoe het ervoor staat.
Dit is de tweede wedstrijd die je aan je coach aankondigt in de podcast.
Ja, maar ik ga niet volle tot gaatje. Maar gewoon even. Misschien ga ik Koen maar even halen. Met Koen lopen.
Oké. Okay. Maar zaterdag ga je, kan je dus ook al niet trainen?
Nou ja, zaterdagochtend wil ik nog... En ik wil vrijdag een lange duurrit maken.
Oké. Okay.
En na de vechtlopen heb ik wel gewoon tijd om nog een lange duurrit te maken. Dus met hele gezinnen. Die kinderen die gaan ook meedoen. En Elisa, dus dat is hartstikke leuk.
We hebben nog 2 weken tot Vitoria.
Tweetjes tot Vitoria, ja. Dan begint je echt opschieten.
Wat wil je nu nog echt doen de aankomende weken?
Met name het zwemmen nog een paar keer die rondes zwemmen. Dat is 3,5 kilometer. Dus als ik dat nog, ik wil dat nog 3 keer doen, denk ik. Nog 2 grote goede ritten maken. Met een brik erbij. En nog een lange duur lopen. Dan zit het er wel in, denk ik. Dan ben ik wel...
Over lange ritten gesproken, weet je waar ik ook naar uitkijk dit weekend? Tour de France.
De Tour de France begint, ja. Zeker, dat is ook nog wel iets moois. De sportzomer komt weer aan, hè, in dat opzicht.
Ja, het wordt een karig sportzomertje, denk ik. Want er zijn geen Olympische Spelen, geen WK's. Dus wat dat betreft moeten we het hiermee doen. Maar ik denk dat er wel een vette Tour de France tegemoet gaan ook.
Ja, Carapaz niet meedoen, hè?
Nee, helaas.
Maar we hebben natuurlijk wel toch wel de 3 grote doen mee. Dus dat is wel echt wel iets om naar uit te kijken.
Roglic mag er niet meer bij horen van jou.
Nou, dat vind ik niet meer... die gaat niet meedoen voor de prijs, denk ik. Verwacht ik. Ik denk dat het tussen Pogacar, Evenepoel en Vingegaard gaat.
Ik denk dat hij wel meedoet voor de prijzen. Tenzij die natuurlijk valt of zo. Maar ja, hoe groot is die kans?
Ja, vaak gebeurt dat. Nee, ik denk niet meer dat hij het niveau heeft van die 3.
Wist je dat hij vroeger schansspringer was trouwens?
Dat weet ik, ja. Dat wordt in elke toer-etappe wordt het verteld. Nee, maar het is wel iets waar om naar uit te kijken natuurlijk. Het is gewoon weer... En ik ben in Vitoria in Noord-Spanje die week. En dan hebben ze ook in Zuid-Frankrijk zeg maar wat mooie etappes. Ook een tijdrit. Dus wij gaan nog eventjes daar een etappe bekijken. Okay,
een paar jaar geleden was je start daar in Baskeland.
Ja,
waar die broertjes Jeet samen weg waren.
Klopt.
Met etappen.
Ja. En ja, wie verwacht jij? Ja, Pogacar is natuurlijk... Die heeft natuurlijk een fantastisch jaar tot nu toe al gehad, hè. Maar ja, die is toch wel buiten categorie. Die gaat toch wel...
Nou ja, het is de beste renner tegen het beste team, denk ik. En dat is dat kan interessant worden. Maar ja, uiteindelijk gelden gewoon de wetten van de beste die wint over het algemeen. Maar Jumbo heeft wel altijd een team met een plan, dus Visma. Dus ik hoop dat in ieder geval... Ik wil gewoon niet dat het al heel snel beslist is en dat je eigenlijk gewoon geen zin meer hebt om te kijken, weet je.
Nee, dat zou zonde zijn.
Sowieso is het leuk, die eerste 12 dagen. Dan volgens mij heb je best wel veel van die puncheur-etappes, waar we ook
Mathieu
van der Poel misschien veel gaan zien. En ze hebben nu ook voor de eerste keer in Parijs dat ze op de laatste dag nog 3 keer die Montmartre op moeten. Weet je wel, die klim die ook in de Olympische Spelen zat. Dus het gaat alle kanten op. Ik denk dat het wel, wel weer, ik heb er wel gewoon zin in, ja.
Ja, ik ook, absoluut. Het is altijd wel leuk om te volgen. En wat je ziet, Jumbo gaat natuurlijk met een echt best wel sterk team daarheen. Hè? Ook met de winnaar van Giro zit erbij, Yates.
Ja, geen Nederlanders helaas.
Geen Nederlanders. Maar wel iets weer om naar uit te kijken. Dus dat is wel leuk als je dat een beetje kan volgen na je training of voor een training. Het motiveert altijd wel, vind ik. Vind je dat?
Ja, zeker. En nu ik dit seizoen geblesseerd ben, heb ik ook gewoon wat meer tijd om te kijken. Ja, dat, maar ook wat meer tijd om te kijken. Omdat ik niet meer echt trainingen hoef te doen, zeg maar. Dus kijk wel naar uit. Had jij nog wat verder? Of was je
natuurlijk het nieuws nog van Maya Kingma, hè, over wielrennen gesproken.
Ja, zeker,
die maakt de overstap naar het wielrennen en die gaat... meedoen aan de Giro al binnen enkele weken. Bij de vrouwen.
Ja.
Je maakt de overstap naar IF. Wat vind je ervan?
Ja, tof. Dus, ik hoop wel dat... volgens mij blijft ze dit jaar ook nog triathlons doen. Ik vond het wel een beetje ik vind het super tof. Ik had hem alleen niet verwacht. Omdat ze net ook vorige week, 2 weken geleden in Vancouver haar debuut op de half had gedaan. Dus ik dat eigenlijk een beetje verwacht van... Dat is het nieuwe hoofdstuk waar ze instapt. Maar dit is waarschijnlijk gewoon op de pad gekomen. En ja, waarom niet? Ze kan hartstikke goed fietsen.
Ja,
ik denk ook dat eerlijk gezegd in de fietssport
meer geld te verdienen
en dergelijke. Niet dat dat per se je drijfveer moet zijn, maar dat is als prof ook belangrijk. Want het is wel je werk, hè?
Nou ja, je ziet bij het wegvallen van NOC-NSF gelden natuurlijk. Dat atleten natuurlijk een keuze maken op een gegeven moment.
Ja.
En dat is helemaal niet gek. Die moet ook een huur betalen, een hypotheek of weet ik veel wat. Dus,
voorlopig zou het ook nog best wel naast elkaar kunnen, denk ik.
Je ziet bij Cameron Wurf natuurlijk ook dat hij dat gecombineerd heeft. Hè?
Ja.
Die heeft voor mij ook wel de Giro een keer gereden, dacht ik.
Zeker, ja.
Dus het kan allemaal. En dan hebben we natuurlijk nog, de triathlon van Epe. We zien nog steeds wat inschrijvingen binnenkomen, dus hartstikke leuk. Ook een wedstrijd om naar uit te kijken. De komende weken gaan we nog vol met de organisatie bezig natuurlijk om de laatste puntje op de i te zetten. Maar het lijkt erop dat het echt wel een fantastische dag gaat worden. Dus mocht je nog een wedstrijd zoeken, een kwart of een halve, in die periode, 24 augustus, schrijf je dan nog in. En dan zien we je daar.
En als je niet mee kunt doen, kun je altijd nog als vrijwilliger aan de start staan.
We zijn ook nog naastig op zoek naar vrijwilligers. Want Rood heeft er 7000, maar wij...
En een wachtlijst voor vrijwilligers heeft Rood.
Ja, precies. Dus wij hebben nog een inschrijflijst. Dus in dat opzicht kunnen we er nog wel wat hebben. En het hoeft iets kleins te zijn. Helpen bij een aid station of wat dan ook. Daar zijn we echt enorm mee geholpen. Dus mocht je zelf geen wedstrijd hebben of je hebt net een wedstrijd gedaan, help alsjeblieft. Het zou heel erg fijn zijn.
Of je wilt er toch zijn om iemand aan te moedigen die meedoet aan de wedstrijd. Dan kan je het goed zien vanaf het parcours. Dus,
Absoluut.
Ja.
Dat was het wat mij betreft, denk ik.
Ja.
Dan wens ik iedereen een fijne week. Lekker trainen. En degene die een wedstrijd hebben komende week, onder andere Rood, heel veel succes. En we gaan de volgende week weer de resultaten bespreken met elkaar. Ready for